Het Europees kampioenschap smeult nog na, maar hey, de wereld stopt niet met draaien. En al zeker de voetbalwereld niet. Komend weekend start er alweer een nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League. Pakt Club Brugge voor de derde keer op rij de titel? Kan Anderlecht aanknopen met de glorie van weleer? Kunnen Union en Serein een enkeltje retour naar 1B vermijden? En vooral, wie gaat komend seizoen lopen met de Karagiannis Cup? Welkom bij de grote Jupiler Pro League voorbeschouwing van Shotcast. Dag Lars.
Dag Guillaume.
Geen Shotcast EK heb ik gezegd, maar Shotcast.
Nee, ja.
Heb je het EK al verteerd?
Nee.
Nee?
Nee, eigenlijk niet. Nee, okay. Het was best intens en we hebben ook echt wel ons best gedaan.
Ja.
Dus ik vind het snel dat de vaderlandse competitie zich weer op gang trekt.
Is waar.
Is heel snel.
We nemen dit op maandag om donderdag gepubliceerd te zien worden.
Ja.
Dus ja, we hebben een weekje gerust. Al heeft het draaiboek zichzelf ook niet geschreven en was het er plotseling maandag. We hebben het ook wel een beetje moeten voorbereiden.
Inderdaad. Ja, dus, ja. Zo is dat. Dus,
ja. Ik moet zeggen, ik moet er ook wel nog een beetje van bekomen. Want echt wel een paar dagen. Want van zo constant kijken, lezen en tweeten over die wedstrijden naar plotseling slenteren door winkelstraten en mij vol moeten vreten op citytrip in Amsterdam. Ja, het was echt wel een moeilijke aanpassing.
Ja, het is niet iedereen gegeven.
Nee, het is niet iedereen gegeven. Zeggen, ja. Ja. Inderdaad. Ja. Weet je trouwens wie dat er nog aan het bekomen is van het EK?
Eden Hazard, Kevin De Bruyne.
Nee, ja, ik weet niet. Ja, die allemaal.
Ja.
Maar ook onze derde vaste man, Gert Gijs.
Ja, ja.
Ook dit seizoen zullen we helaas geregeld moeten meedelen dat Gert van een vakantie zal genieten. Zoals hij de afgelopen jaren al geregeld deed. Maar daar hebben we ook iets op gevonden. Namelijk, komend seizoen gaan we onze afleveringen definitief opsplitsen. Op donderdagen ontvangen we gasten bij wie de aflevering in teken van hen zal staan. Op onze vaste maandagen doen we steeds een actuele, kortere update met de vaste kern. Zoals een beetje tijdens het EK hebben gedaan. Alleen gaan we die vaste kern aanvullen, want het zal niet bestaan uit enkel jij, Lars, Gert en ikzelf, maar ook met de jongste telg van onze redactie, zijnde Janko Beekman. Welkom, Janko.
Dag, Guillaume en Lars.
Ja, oké. Okay. Beetje dat, zin in... heb je al een opmerking over zijn...
Ja, dat is een transfer dat we gedaan. Dat heet dan een opportuniteit in het jargon.
Dat is waar, want hij was gratis binnen te halen.
Voilà, exact. Ja, en hij kost niet veel.
Hij kost niet veel. Dat is waar, hè. En hij doet alles wat hij hem vraagt.
Bijna alles.
Bijna alles. Ja. Wat zou hij dan niet doen, wat we vragen?
Dat zal nog moeten blijken. Hè. Okay. Dus zijn die problemen op ons als ze zich stellen.
Oké, okay, dat is goed.
Zal ik de Hanen-referentie? Ja, mag blijven.
Oké, okay, goed. Heb je er een beetje zin in, Janko?
Heel veel zin. Ik ben misschien een beetje zenuwachtig wel. Het is, ik ben eigenlijk nog niet zo lang afgestudeerd. Maar het voelde al opnieuw als een eerste schooldag eigenlijk.
Oké, okay, goed. Mm.
En ben allemaal de beukens gesmeerd?
Nee, heb ik zelf gedaan.
Is dat niet de gewoonte om een appel of een snoepje mee te brengen voor de leraren op die eerste schooldag?
Ik heb een tractatie bij.
Is het?
Nu?
Hier? Ik denk dat ik in de auto nog een pak duels heb staan.
Ah, oké. Okay,
ja, ik heb er al eigenlijk bij sinds mijn eerste dag bij het Nieuwsblad om Lars te tracteren. Maar door de coronamaatregelen is het er nog nooit van gekomen.
Kus van de meester in een bank vooruit.
Ja, helemaal, helemaal. Janko, buiten duvels, wat ga je de luisteraar... Allee, duvels voor ons, maar wat ga je de luisteraar bij kunnen brengen dit seizoen van Shotcast?
Ja, dat is een goede vraag. Ben ik benieuwd een beetje om...
Klets van de meester en bank achteruit.
Ik ben hier vandaag vooral om Gert te vervangen, maar ik moet wel zeggen, ik heb nog niet zoveel boeiende verhalen als Gert, omdat ik gewoon vrij nieuw ben nog.
Ja.
Ik hoop nu om dit seizoen heel veel verhalen op te doen en iedereen hier in geuren en kleuren te komen te vertellen.
Oké, okay, goed. Dat is een open blik. Meer kunnen we niet vragen voor een beginner. Want dat blijf je wel, Janko. Een beginner.
Ik kan u niet tegenspreken.
Goed. Dan is het tijd om erin te vliegen. Aan de hand van 5 thema's gaan wij vooruitblikken op de Jupiler Pro League 2021-2022. In de hoop u zo helemaal klaar te stomen voor de start van de nieuwe competitie. Ook bellen wij met 5 van onze clubwatchers, die ons en onze trouwe sponsor Biewen, die er ook dit jaar gewoon weer bij is, die ons dus met veel plezier alle geheimen van de voorbereiding van onze voetbalclubs zullen vertellen. En het allerleukste, er is geen tijdslimiet van een half uurtje, zoals tijdens TK.
Nee.
Dus we gaan echt nog een keer zot kunnen gaan en we gaan alles kunnen vertellen wat we willen. Is het niet, Lars?
Ja, absoluut.
Oké, okay, goed. Dan komt hier thema 1. 5 goals, een aandoenlijke sfeer en zowaar eens een editie die niet aanvoelde alsof het een veredelde oefenmatch was. Wat hebben we geleerd uit de Supercup? Een wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, die dit jaar tegelijk eentje was tussen de twee best geclasseerde ploegen van vorig seizoen. Heren, Club Brugge-Genk was 3-2, maar los van de goals zal dit vooral denk ik de wedstrijd van de fans geweest zijn. Want die waren voor het eerst weer in grote getalen aanwezig. 10.000 stuks in Jan Breidel. En die werden ook constant geroemd door Frank en Frankie, de commentatoren van Dienst op 11, Frank Raas en Frankie van der Elst. Dus dit wordt het jaar van de fans. Janko?
Ja, ik ben ook wel blij. Ik heb vorig jaar ook als journalist gewerkt, maar dat was telkens in lege stadions, wat dat toch niet volledig hetzelfde is.
Ja.
En ik heb er dit weekend ook wel van genoten. Van zo, ja, na elke mooie actie, of een slechte actie, dat er dan die oh of die A te horen was. Bijvoorbeeld bij die dribbel. Ook al, ja. Ik heb al vrijdag op Anderlecht geweest, bijvoorbeeld tegen Ajax. Anderlecht was niet super en ik heb toch al wat fluitconcerten gehoord.
Okay. Dus, kijk, de natuur herstelt zich.
Inderdaad, ja.
Gefluit op Anderlecht. Dat is,
volledig waar. In Jan Breidel was dat trouwens ook het geval. Alle mooie, maar ook alle mindere kanten van de fans kwamen meteen weer naar boven. En ik vraag mij ook wel af of het lang coronaproef gehouden zal kunnen worden. Want Noah Lang na zijn doelpunt sprong dan meteen het publiek in. Dan denk ik van, doe dat dan misschien nog even niet. Maar ja, ik heb het ook getweet. Het voelde voor iedereen precies aan alsof het een kampioenenwedstrijd was die ze aan het spelen waren. En dit was gewoon nog steeds de verredelde oefenmatch zijnde de Supercup.
Ja, de generale repetitie is dat eigenlijk. Hè?
Ja, de generale repetitie.
Meer is dat niet.
Nee, maar toch voelde het precies totaal anders aan. Mm. Nu, voor de journalisten gaat de terugkeer van de fans ook wel wennen worden. Want Weilen Gert Gijssen die heeft ons meegedeeld dat eigenlijk door de coronacrisis een gewoonte was geworden om uw interviews als Mixzone interviewer te doen van op afstand. Dus het bekende lepelen, waar dat er dan altijd zo
een lange stok.
Ja, een micro over en weer gaat. Dat was dus nu onbestaande. Iedereen had zijn eigen micro met een lange stok. En dat zorgde ervoor dat de afstand tussen de interviewer en de interviewee wat groter was geworden. Maar men kon dat oplossen door oortjes in te steken, zodat iedereen elkaar toch nog goed zou kunnen verstaan. Alleen, nu dat de fans terug zijn, blijkt dat dat niet meer zo makkelijk gaat. Die maken natuurlijk lawaai. En de afstand die er is tussen interviewer en interviewee maakt het bijna onmogelijk om het te horen. En ik denk dat we het ook gezien hebben in al die interviews na de wedstrijd. Ik denk dat er geen enkele speler geweest is die minstens drie keer wat of wat blief heeft gezegd op een vraag van de interviewer van dienst.
Ja, leven de fans toch? Hè?
Dat is waar.
Ja, maar hadden het ook wel kunnen voorspellen, denk ik dan. Dat het lawaai ging zijn, ja.
Ja, dat konden we wel voorspellen. Maar wat is uw oplossing dan, grote heer?
Oh nee, ik hoop dat die van Eleven komt, die oplossing. Ja. Die doet de interviews. Ja. Niet een goede studio.
Werk eraan, Eleven.
Werk eraan, ja. Waren er nog andere groeipijntjes eigenlijk bij die gasten van Eleven, Janko?
Ja, ik wil ook niet direct te kritisch worden, maar ook zo voor de wedstrijd vooral viel het op dat zo het beeld en het geluid niet synchroon liepen. Vond ik al vrij vervelend. En dan na de match, dat is iets dat mij vorig seizoen ook al is opgevallen, waren we nog aan het wachten op een reactie van Philippe Clément, van de coach. Werd er teruggegaan naar de commentatoren, naar Frank Raas en Frankie van der Elst. En ja, die moesten die leegte eigenlijk zomaar volhullen. En het beste was dat Frank Raas dat ook gewoon benoemde. Dus,
Maar dat is typisch Frank Raas, hè. Dat tongue-in-cheek, een beetje dat ironische. Ik hoor die dat wel graag doen. En het is ook gewoon veel leuker dat hij dat benoemt.
Ja, vind ik ook.
Anders zitten daar wel zo te wachten van, komt er nu nog iets of niet?
Dus dat is volledig, ja.
Dus punten voor Frank Raas.
Ja, en ook punten voor Eleven, die Frank Raas dus kennelijk niet te oud vinden om nog op het scherm te laten
verschijnen. Hij mag blijven, ja.
Ja, inderdaad. Wat ging ik hier nog over vragen? Ja, ik zeg groeipijnen, maar eigenlijk zou het toch wel al mogen kunnen ondertussen, Lars, na een seizoentje inlopen in Leuven.
Ja, ze zijn nu toch al een jaar bezig. En vorig jaar was het een moeizame start. En ik denk dat iedereen er wel begrip voor had. Omdat dat toch wel iets, een gigantische stap is voor Eleven Sports. Maar ik moet nu ook wel zeggen, dit zal wel niks structureels zijn. Ze hebben genoeg ervaring, know-how, zoals dat in het vak heet. Om dan niet elke week te laten gebeuren. Mocht het nu elke week wel zo zijn, dan hebben we al een rode draad voor dit jaar. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat wel nog oké komt.
Oké,
kan gebeuren.
Vertel ons dan eens wat we sportief van deze wedstrijd moeten leren. En dan niet puur deze wedstrijd specifiek, maar dingen die al duidelijk zijn geworden voor het seizoensbegin. Bijvoorbeeld over Club Brugge.
Ja, wat ik vond is, Mignolet er niet bij, die is nog geblesseerd. Vormer zat in quarantaine na een hoog risicocontact. Van Aken had nog rust naar TK. En
waar dat hij zoveel heeft gespeeld.
Het is dat, als je zo 2 minuten vol een bak gaat, dan even uitpuffen dan.
Ja, dat klopt.
Maar wat ik vond is, ik miste die niet. In die zin van, Rits deed het, hoe denk ik het vond, op zijn Vormers. Dus de lopende man, de hoeken in. Ja, de ketelaar heeft eigenlijk alles naar zich toegetrokken, wat Van Aken in zijn hoogdagen doet. Ja, lang was lang en matta was matta. Dus ik vond dat eigenlijk een beetje, ja, gewoon die lijn van vorig seizoen, ik vond dat doorgetrokken. En ik had niet zoiets van, oei, dit Club Brugge, er zit wat sleet op of er zit wat verval in. Ik vond dat niet.
Maar ik merkte nu wel dat die drie toppers er wel niet waren eigenlijk. Want okay, je kunt wel zeggen, ja, matta was inderdaad weer op zijn eigen matta. Subliem eigenlijk.
Quality.
Quality, zoals hij zegt. This is quality. Ja. Dus ik hoop voor Club Brugge dat het snel eind augustus is. Of begin september liever. Ja. Want als hij nog even op die manier blijft presteren, dan denk ik dat hij niet lang meer zal blijven. Rits op Vormer zijn positie vond ik ook wel oké. Okay, maar ik vond wel dat er heel veel ruimtes werden weggegeven. En dat is misschien eigen aan een seizoensbegin. Maar Kusunu Mbamba, allee, talentgewijs is dat wel top. Maar positioneel was er daar nog wel wat werk aan. Mm-hmm. Er werd dan ook doorgedekt op de Genkse spitsen. Dat zorgde voor veel gaten achterin. Dat is natuurlijk ook een keuze. Wilde die ruimte weggeven? Ik hoop dan dat het antwoord ja was. De goals van Club die kwamen er ook na een corner, een penalty en Henks balverlies. Stilstaande fasen zijn belangrijk, maar eigen spel, daaruit iets creëren, dat is ook wel niet onbelangrijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat Genk in deze match wel veel pijnpunten heeft blootgelegd van Club Brugge, eigenlijk.
Dat zou kunnen. Ik vind nu ook wel Kosunu op het middenveld. Daar zit ik echt geen fan van. Nee. Ik veronderstel dat ze dat doen om hem wat meer in de picture te laten zien. Een keer loopvermogen, kracht, dat heeft hij allemaal. Ik denk dat voetballend, dat intrinsiek voetballend vermogen, dat hij daar toch nog, daar is nog wat werk aan. Of hij heeft dat gewoon niet in zich.
Nee, dus, is al een paar keer daar uitgeprobeerd.
Ja, dat is niet de eerste keer geweest. En hij heeft mij daar nog nooit kunnen overtuigen. Dus dat is misschien ook wel een deel van de verklaring. Los van het feit, een Bamba, een jongen van 16 jaar, die kunnen we nu nog niet, nog niet te veel met de vinger wijzen na één wedstrijd.
Nee, en
de jongen kan voetballen.
Inderdaad, en Senne Lammes, wat vonden we daar dan van? Want die gaan wel nog even moeten spelen vooraleer dat Mignolet terug is in toe.
Ik vond dat wel oké. Ik vond dat een gesmaakte buut, zoals dat dan heet. Een paar goede reddingen of reflexen verricht. Ik vond dat hij ook durfde mee voetballen, durfde coachen. Alleen, dat durven coachen, dat is iets gemerkt dat moet groeien tussen u en uw verdediging. En het was zijn profdebuut. Dus de eerste keer met de grote jongens dat coachen. Merkte dat er soms wel wat frictie is. Of dat de jongens achterin dat ook nog niet gewend waren. Ja. Van, het is niet meer Mignolet. En misschien heeft elke keeper zijn manier van los of laat maar doen, of ik wil het zo of zo aanpakken.
Zorgde ook voor een tegendoelpunt in de vorm van Uroon?
Ja, dat is waar. Want daar had hij wel een paar keer. Met Mitrovic was er zo'n momentje dat hij blijkbaar wel had geroepen van los, maar dan Mitrovic hem toch wegkopt. Ja, dat zijn dingen na drie wedstrijden gebeurt dan niet meer.
Nee, dat is waar.
Dus dat is een beetje leergeld, denk ik. Of gewoon een accident de parcours.
Dat klopt. Janko, zei die nog graag?
Zeker.
Ja, we waren een beetje stilgevallen, precies. Zou je al wat wegdommelen?
Ik denk dat Lars de wedstrijd aandachtig heeft gezien, denk ik. Dus ik dacht, ik ga
in een Irish pub, ik ga er 12 keer bij zeggen. Dus dan ben ik heel benieuwd waar dat jij zat.
Dank voor mezelf houden.
Ja. Okay. Misschien maar best, inderdaad.
Was er donker.
Ja. Nu, Senne Lammes, dat is ook zo een jonge doelman die, die kunnen eigenlijk heel weinig fout doen in hun eerste wedstrijden. Als je zo kijkt naar de geschiedenis. Dan hebben wij als media, maar ook zo fans, direct een neiging om toch al hun positieve punten er direct in de verf te zetten. Ik denk aan Bart Verbruggen bij Anderlecht vorig jaar. Ja. Sven Doest bij Club Brugge.
Davy Roef. Dat is misschien niet zijn debuut, maar dat was wel ook echt zo van hier voor de leeuwen ermee. Ja. En dat was inderdaad ook zo'n wedstrijd van.
En zo een. En dan moeten we misschien toch wel oppassen dat we er niet direct een nieuwe Courtois of een nieuwe Mignolet van durven maken. Want op een gegeven moment is er al wel een omslagpunt dat je zegt van oké, en nu mag je geen fouten meer maken. En dan kan de val ook wel wat diep zijn. Dus
nee, dat klopt.
Iedereen heeft er baat bij om daar een beetje eerlijk en open naar te kijken.
Dat is waar, maar we hebben ook bijvoorbeeld Horvat gehad met zijn eerste wedstrijd op Club Brugge. Dat hij een bal waarvan hij denkt het is een vrije trap, gewoon neerlegt. In een play-off wedstrijd was dat toen, als ik me niet vergis.
Juist,
en die gaat binnen. Ja, dan vertrek ik liever à la Senne Lammes en Davy Roef dan als Horvat. Want eigenlijk echt, goed is dat niet meer gekomen. Hè.
Dat is niet meer goed gekomen. Dus ondanks het feit dat hij wel zeer talentvol is.
Dat betwist niemand, maar helaas. Het gaat hem goed in Nottingham, is het zeker?
Ik denk dat hij in Nottingham is, inderdaad. Voilà, dus het gaat hem goed, inderdaad. En met wie het hopelijk ook goed gaat, is de eerste watcher die we gaan bellen. Onze Club Brugge watcher, logischerwijs, Bart Laga. Dus even naar de telefoon. Bart Laga, Club Brugge watcher van het Nieuwsblad. Hallo.
Hallo, Guillaume.
Hallo, Janko en Lars zitten hier ook bij. Heel braaf aan het luisteren. Ze zwaaien zowaar. Janko heeft nog steeds niet door dat het puur een audio gegeven is, podcast.
Ah nee, er staan geen camera's, ja.
Bart, we waren hier een klein beetje oneens. Heeft Club Brugge nu wel of geen indruk gemaakt in de Supercup?
Ja, ze hebben indruk gemaakt, hè. Vijftal minuten na de rust. Zo, dat wel in, toen ze die twee doelpunten maakten, de 2-1 en 3-1, dat was indrukwekkend. Wat ook indrukwekkend was, vond ik dan, was het niveau waarop een paar jonge gasten al acteerden. Senne Lammens in doel en Noah Mbamba op het middenveld. Dat waren toch nieuwe gezichten. Hè. Bij gebrek aan transfers moeten we kijken dan uit naar die jongens. En die waren zeker niet bij de mindere van Club Brugge. Ik zou zelfs zeggen, in tegendeel, bij de betere. Dus dat maakte ook indruk. Maar ik denk, als iets indruk had gemaakt in die match, waren dat dan toch wel vooral de fans. En je zag gewoon, ja... het is echt geen toeval dat het begin van vorig seizoen heel moeizaam verliep, omdat ze voor lege stadions waren vertrokken. En nu zat Jan Breidel opnieuw, ja, nog niet eens vol, maar het voelde wel zo aan. Dus dat, was, ja, dat gaf die, die ploegen een drive, een gloed. En ja, dat gaan ze ook meenemen in competitie beginnen. En dat gaan ze ook nodig hebben, denk ik. Want de andere 85 minuten hebben mij nog niet volledig kunnen overtuigen.
Nee. Kan je daarmee zeggen dat Club Brugge zich vreemd genoeg versterkt heeft dit tussenseizoen zonder eigenlijk ook maar één speler gekocht te hebben?
Ja, het is al een paar jaar aan de gang dat eigenlijk de kracht van Club Brugge is de stabiliteit, vooral in de centrale as, waarin ze eigenlijk altijd dezelfde spelers hebben die eigenlijk nu gek genoeg, ironisch genoeg, ontbraken, hè, met een vormer van Aken. Maar dat er dan anderen zijn die het daar heel goed doen. Je ziet dan toch zo'n Matta weer op fantastisch niveau spelen. Je ziet de bevestiging van het talent van Noah Lang enzovoort. Dus ja, in zekere zin is het feit dat Club Brugge dat er weinig transferbeweging is geweest, dan vooral niet in uitgaande zin. Dat is dan natuurlijk een opsteker. Voor het eerst slagen ze er nu ook in om na Charles de Ketelaar en eens wat jongeren te brengen die duidelijk echt wel het niveau hebben voor Club Brugge, want dat was nog een beetje wachten. En dat hadden we eigenlijk nog niet vorig seizoen misschien een beetje verwacht, maar nog niet echt gezien. Dus dat is positief. Maar oké, ze hebben die versterkingen echt nog wel nodig als het straks voor de knikkers en zeker in de Champions League gaan ze zeker nog iets nodig hebben.
En wanneer gaat het dan gebeuren? Want ofwel kopen ze heel vaak heel vroeg in, ofwel laat. Wat is Mannaert op dit moment aan het doen? Of begint hij een beetje te panikeren?
Club Brugge heeft zichzelf zo'n houding aangemeten van wij panikeren niet, wij zijn Club Brugge. Ze moeten daar soms wel mee opletten, denk ik. Want ja, je ziet bijvoorbeeld in het dossier Balikwisha. Oké, ik begrijp wel dat ze niet willen meegaan in het opbod met Gijsens. Dat is duidelijk een statement dat Antwerpen heeft willen maken. Die speler is ook weggegaan met de wet van 78, dus dat is echt wel een no-go voor Club Brugge, dat begrijp ik wel. Feit is dat ze daar wel naast een zeer interessante speler, een Belgische jonge speler met potentieel hebben gegrepen, die ze er heel, heel graag bij willen. Ik weet alleen zowel ik denk dat Club Brugge zowel van directie tot trainerstaf er heel erg van overtuigd was dat Balikwisha voor hen een aanwinst was, dat ze dat heel jammer vinden dat hij nu niet gekomen is. Ze gaan zich op andere doelen moeten richten, die gaan niet goedkoop zijn. Niet vergeten, vorig jaar zijn eigenlijk ook hun doelen pas laat gekomen. Hè. Dus Noah Lang hadden ze al een tijdje op toog, maar die is pas in oktober in die vreemde late transferperiode gekomen. En Bas Dost, dus eigenlijk hun lang gezochte diepe spits, is pas in januari erbij gekomen. Dus het zou wel eens best kunnen dat we opnieuw zo'n scenario tegemoet gaan, dat men heel lang gaat moeten wachten. Ik begrijp het wel dat men niet mee wil gaan in financieel opbod van de andere kant. Ja, op een bepaald moment gaan ze toch wel die investeringen moeten doen.
Beste luisteraar, de woorden van Bart zijn nog niet koud, of dit blokje verdient al een aanvulling. Club Brugge heeft immers iets na opname die bewuste versnelling in de transferpolitiek doorgevoerd. Het verpatst Odilon Kossounou voor een bedrag tussen 25 en 30 miljoen euro aan Leverkusen en heeft met Stanley Nsoki, een 22-jarige linksachter van Fransman, ook een eerste inkomende transfer op het oog, al is die deal nog niet rond. De gekende Michal Kremenčík staat dan weer voor een uitleenbeurt aan Slavia Praag, een club uit zijn thuisland. De transfermolen begint ook dus in Brugge te draaien. En wij gaan terug naar onze aflevering.
Shotcast. Tot slot even onze nieuwkomer Janko nog een vaste vraag die jij graag aan alle watchers wil voorleggen, Janko.
Ja, hey Bert. Als er nu één speler is bij Club Brugge die we vandaag nog niet kennen, maar over wie we over enkele maanden wel allemaal gaan spreken, wie wordt het dan volgens jou?
Ja, als je mij die vraag vorige week gesteld, dan had ik natuurlijk kunnen uitpakken met Noah Mbamba of ik heb altijd een eigen te zeggen Sydney Lammes, maar het is uiteraard Senne Lammes in het doel.
Kan ook wel goed zwemmen, heb ik gehoord.
Ik kan trouwens bevestigen dat Bert dat vorige week ook al heeft gezegd tegen mij. Dat Noah Mbamba wel iemand is om naar uit te kijken.
Okay.
Janko stelt ook voetbalgidsen samen en zo. Daar moeten er ook allerlei projecties worden gemaakt. Ik zou dan vervolgens, maar dat is ook al weer heel doorzichtig, Cisse Sandra kunnen noemen, die dan in het slot is ingevallen en waar wel heel veel van verwacht wordt in Brugge. Ik denk wel dat men daar denkt wel de kwaliteit te hebben van een eigen jeugdspeler die in de centrale as van het elftal uiteindelijk een vaste waarde kan worden. Ik kom eigenlijk niet veel verder dan die drie jonge nieuwe guithaantjes, maar ik denk dat uiteindelijk dat ook de logische keuze is dat alle Brugse fans naar die spelers zullen uitkijken en ik denk ook wel dat ze kansen zullen krijgen.
Bart, mogen wij onwijs hard danken voor de bijdrage?
Nee, dat is met veel plezier gedaan.
Oké. Ça va. Goed, tot de volgende dan, hè.
Ja, beste mannen, succes.
Dat was Bart. Verder nog iets leuks om te weten over Club Brugge, Janko?
Ja, nee. Ja, jawel. Nee, maar misschien eerst nog even over Cisse Sandra. Ik heb heel lang gedacht dat hij Sandra Cissé was. Dat hij een Afrikaanse speler was.
Dus dat was kan wel.
Even aan.
Fantastisch. Dat is wel een leuk weetje, inderdaad. Jezelf even te kakken zetten.
Maar ik heb ook nog nuttige info.
Okay.
De Amerikaan zat al in Oostende. Ja. Maar die is nu ook in Brugge geland.
Ja.
Er is een nieuwe investeerder bij Club. Orkilla Capital. Ja. Juist zeg. Een Amerikaans investeringsfonds. En er heeft zich voor bijna 25% ingekocht bij Club Brugge.
Ja.
En erbovenop hebben ze ook nog eens 20 miljoen euro extra geïnvesteerd in de club om een meerwaarde te creëren. Dus ja, dat kan volgens mij wel tellen.
Nee, dat denk ik ook. Goed.
Dus ook niet alleen voor transfers. Allee, dat geldt dus natuurlijk wel om de club echt meer een bedrijf dan echt een club te maken. Hè. Dus ze doen dat al met meer clubs. En ik ben wel een keer benieuwd hoe dat in België gaat evolueren.
Ja, ik ben ook wel curieus wat dat het effect daarvan zal zijn. Nu, waar ik zeker curieus naar ben, is de inhoud die ik hier op een velletje papier ga neerpennen. Want ik zou graag samen met jullie eigenlijk doorheen de aflevering een top 18...
Een
top 18 samenstellen van de competitie. Dus alle 18 ploegen een plek geven. Dus na al deze uitgebreide uitleggen, waar eindigt Club Brugge volgens jullie? Lars?
Zet maar tweede.
Zet maar tweede?
Amai, gedurfd.
Oké.
Drie jaar op rij kampioen, dat zou wel heel straf zijn.
Oké, dan ben ik zeer benieuwd. Dus Club Brugge zetten we voorlopig op twee.
Ja, maar dat is mijn ding.
Ik wou zeggen, helaas op één, omdat inderdaad weer Club Brugge is. Hè.
Ja, dan mogen jij de knoop doorrekken.
Ik heb nu al op twee geschreven. Dus,
doe dan maar twee.
Ja, ik ben nieuw. Allee, doe maar gewoon.
All right, dan doen we het zo.
Maar gewoon om contrair te doen.
Oké, okay, goed.
Ik ben wel benieuwd wie er op één gaan zitten straks. Maar...
ik ben vooral benieuwd of de
volgende... Charleroi komt nog, hè.
Ja, ik ben vooral benieuwd of het eigenlijk de volgende ploeg gaat zijn, want de club speelde tegen Genk. Hebben zij getoond dat zij de uitdager kunnen zijn van club dit jaar? Of waar hebben ze jou verbaasd, Janko?
Verbaasd niet meteen, maar wie mij wel aangenaam verrast heeft, is Mike Tresor Ndayishimiye. Dat is de laatste keer dat ik de naam heb uitgesproken trouwens.
Okay. Wel feilloos, prachtig.
Ik had hem vorig jaar al bezig gezien met de Belgische Belofte. Dat was mij toen al opgevallen.
Ja.
En leuke voetballer. Wim de Koning noemde hem ooit een type Dries Mertens.
Hola.
Daar is er misschien zaterdag niet helemaal uitgekomen, type Dries Mertens. Maar ik snap wel wat hij ermee wil zeggen.
Oké. Ik vond hem wel goed, Lars.
Ik vond hem ook wel goed. Ik moet zeggen, ik kende hem eigenlijk niet zo goed. Want ja, wat is het? Willem II en zo. En de Belgische belofte. Dat is eigenlijk niet iets dat ik meteen volg. Maar wat ik wel vind, is bij Genk een beetje hetzelfde als Club Brugge. En ik denk dat dat het grote voordeel is van Genk tegenover Club Brugge. Daar zit nog meer marge op.
Ja.
Dat denk ik wel. En dat is daarom dat ik zeg, ja, misschien gaan we Club Brugge dit jaar een keer tweede zetten. En Genk... Misschien wel, ja, op voorwaarde natuurlijk, dat bijvoorbeeld een Onuwachu zal blijven. Ik vrees voor de zaak. Maar ik denk, als ik vanuit ga van zaterdag en je bekijkt over 8 man met die kern, dan denk ik wel dat ze er kort kunnen tegen zijn eigenlijk.
Oké, goed, zeer benieuwd. Ja. Nu, Mike Trésor is inderdaad wel interessant en je hebt zijn achternaam zo prachtig uitgesproken. Nu, hij gaf zelf ook een interview na de wedstrijd, na de Supercup, waarin dat hij zei van, ja, ik word het liefst Mikey genoemd. Dus dat is wel een opluchting voor heel veel commentatoren in het land. Van Mike Trésor.
Ja, oké.
Dus Mikey. Ik denk dat ook wel een beetje dat Hollandse kantje is, want de man spreekt nog gigantisch Nederlands van onze noorderburen.
Type Dries Mertens ook. Ja.
Type Dries Mertens, die had dat ook wel in het begin van zijn carrière, klopt. Goed, nu, je zou kunnen zeggen, Genk inderdaad supergoed, maar ik hoop dan wel dat hun andere nieuwe debutanten of nieuwe spelers niet zo'n gigantisch slechte wedstrijd achter de rug zullen hebben dan Simon Jukleruit, want wat was dat, jong?
Dat was het niet, hè.
Dat was het
niet. Dat was onherkenbaar, eigenlijk.
Die was echt onherkenbaar. Ja. Wat was het? Dat is een normaal aanvallende bak, maar die kwam positioneel er totaal niet uit. Defensief en fysiek kwam hij super veel tekort, gigantisch veel tekort.
Ja.
Niet onlogisch, natuurlijk, als je een half jaar in de Antwerpse beker hebt gezeten, maar... Het mag toch wel een beetje beter.
Het mag wel beter, ja.
Hebben de andere debutanten nu wel een beetje kunnen bekoren, Lars?
Karel Eiting, hè. Die vond ik wel...
Ingevallen?
Wel okay. Kan goed voetballen, maar ook, en dat is misschien de eerste, hè, leuk weetje tussendoor. Hè, want dat gaan we dit jaar ook nog wel blijven doen. Kan niet alleen goed voetballen, hij kan blijkbaar ook heel snel fietsen. Want in de coronacrisis hebben de spelers van Ajax, hè, van waar hij komt, heeft een keer een wedstrijdje gedaan tegen de renners van Jumbo-Visma. En onze goede nieuwe beste vriend eigenlijk, klopte alles en iedereen.
Oké. Okay.
Ik weet nu wel niet of Wout van Aert erbij was. En of dat hij wel degelijk zijn best gedaan heeft. Janko is goed van nee, want dat zou mij
Je mocht dat vertellen.
Nee, ik denk dat vooral Nederlanders waren die hebben meegereden.
Oh, maar dan kan het.
Ja, ik denk dat Marijn Zeeman zei, dus de manager van Jumbo-Visma, zei van, hij mag rustig komen testen bij ons. Oké. Daar al Eiting.
Mooi. Ja. Je hebt onlangs zo'n stuk geschreven over Eitingen.
Ja, ik heb vorige week in aanloop naar de Supercup een stuk geschreven over de Ajax-jaren van Noah Lang en Karel Eiting. Ja. Karel 2 van Ajax, uiteraard. En me wel opgevallen dat die Karel Eiting wel een boeiend figuur is.
Ja.
Hij heeft zijn studies afgemaakt, wat dat niet alle voetballers hebben gedaan. Dat is al wel boeiend. En ja, blijkt dat hij ook wel iets andere hobby's heeft dan andere voetballers. Hij schaakt graag en hij speelt op café, waar is backgammon met vrienden.
Okay.
Dat is toch iets anders dan PlayStation spelen, hè?
Backgammon is iets heel anders dan PlayStation, denk ik.
Als je schaakt als profvoetballer, dat je toch wel in de vestiaire even gaan mogen zoeken voor een partner. Want zoveel zijn er toch niet.
Misschien met de materiaalman of zo, ja.
Met de materiaalman, ja. Okay.
Kan perfect.
Kegel naar E3. Zwaar.
Goed, waar plaatsen we Genk in ons klassement hier?
Ja, ik dan deze dan nog op mij pakken.
Ah, ja, hij beslist hier alles, dus doe gerust hoor.
Smijt ze maar op 1 en de rest mogen jullie aanvullen. Ja.
Dus we maken een klassement, jij 1, 2, wij de leukste plekken 3 tot 18.
Ja.
Maar ik snap het wel, ik vind Genk wel een sexy ploeg.
Ja, ik vind dat ook.
Ik ben benieuwd. Goed, we zijn helemaal mee met de 2 topfavorieten. Tijd om het ook eens te hebben over anderen in ons volgend thematje. Stel, u wil uw vrienden eens verrassen met uw voetbalkennis. Dat Club Brugge, Genk, Antwerpen en Anderlecht aanspraak maken op de titel, weet iedereen. Maar welke kleine club gaat komend seizoen nu eens echt verrassen? Daarvoor zijn wij er, of toch deze special. Want speciaal voor u gaan wij op zoek naar de dark horse van het seizoen. Janko, van welke club gaat er verrassen?
Mijn dark horse is een zebra.
Wie zou dat kunnen zijn?
Hij is toch zo speels met woorden, hè?
Ja.
Shit, man.
Ik ga dus voor Charleroi, zoals jullie al door hadden.
Okay.
Mehdi Bayat, die heeft een stap teruggezet als bondsvoorzitter om zich opnieuw meer op de club te kunnen gaan focussen. En die heeft deze zomer grote kuis gehouden. Dus een paar vaste waarden zijn vertrokken. Pinetto, Bruno, Dion, die zijn allemaal andere oorden gaan opzoeken. En ze hebben er wel een paar nieuwe jonge gasten gehaald, naar wie ik wel uitkijk. Je hebt er onder meer Adem Zorgan, je hebt Knezevic. En ik kijk vooral uit naar Anas Zarouri. Dat is een jonge flankspeler, een Belg. Van Mechelen, denk ik. Vorig jaar indruk gemaakt bij Lommel. Zijn ze al in de winter gaan halen. Hebben ze eerst nog een halfjaartje uitgeleend. En nu komt hij toch naar Charleroi. En nu tussen een dribbel komt, heeft iets gelijk met Theo Bongonda. Maar hij is ook opgeleid in de opleiding van Jean-Marc Giloud.
Ja.
Dus echt zo een dribbel komt op de flank, waar ik wel wat van verwacht. En ja, voor de rest, ze hebben ook een vervanger gevonden voor Nicolas Pinetto, met Hervé Koffi.
Een betere, eigenlijk.
Jonger, alleszins.
Sowieso. Ah, koffie vond ik niet slecht.
Ik vond het een goede keeper.
Dat is goede koffie.
No. Straffe koffie.
Straffe koffie.
Dus ik denk dat
moet je echt mee stoppen. Dan moet je echt mee stoppen met dat soort woorden. Zeg maar, Janko, je was iets aan het vertellen.
Ja, ik denk dat ze er wel een goede zaak mee hebben gedaan. En voor de rest, ja, ook een nieuwe trainer, Edward Still.
Ja.
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik weet dat Mehdi Bayat al zei, van, ja, ik zie veel Roberto Martinez in hem.
Dat is altijd een gevaarlijke uitspraak natuurlijk.
Heeft hij dat dicht gezet?
Ja, dat nu positief of negatief is, dat weet ik niet. Ik hoop alleszins voor ons dat zijn persconferenties en interviews iets boeiender worden dan die van onze bondscoach.
Ja, obviously. Ja. We're in a process, hè. Jongens, amazing. Hè. Ja.
Edward Still heeft ook al een 3-5-2 geïntroduceerd in Charleroi. En daar worden ook wel veel goede dingen over gezegd. Maar ik denk eigenlijk dat Charleroi een normaal seizoen gaat draaien. En zeker nu dat Bayat zijn stap terugzet, gaat dat voor hem waarschijnlijk niet voldoende zijn. Want je zegt nu alle positieve punten op, maar je moet ook wel rekening houden. Charleroi heeft eigenlijk geen spitsen op dit moment. Je hebt Shamar Nicholson, die nog op de Gold Cup zit. Dus die zal wel even daarvan moeten bekomen, van helemaal aan de andere kant van de wereld al die matchen gespeeld te hebben. Met Jamaica. De kerel die het nu moet dragen, is Chris Bedia. Die al een paar keer is uitgeleend en daar ook nooit kon veel indruk maken. En nu moet hij plotseling die positie gaan dragen. En ook in de voorbereiding, ze hebben nu wel koffie, maar ja, Charleroi heeft een paar oefenmatchen moeten spelen met onder de zesde en zevende doelman. Omdat Pinetto weg is, Mandanda was weg, er waren nog vele anderen die afscheid namen van de club. Dus dan lijkt het mij toch...
Maar dat is al opgelost. Hè? Dus als je daar nu een goede spits bij doet... Zou het dan een verrassing kunnen worden?
Misschien wel, maar Charleroi die denken makkelijk zesde te worden, bijvoorbeeld. Die mikken op die zesde plaats. Ja. Ik zou dat verrassend vinden als Charleroi zesde wordt.
Ja. Maar mikken mag, hè?
Ja. Mikken mag, maar ik denk Charleroi dat dat ergens in de midden moet zijn en dat dat dan eigenlijk op het niveau van Charleroi gaat zijn.
Ja, dat kan. Maar daarom zijn het dark horses.
Ja, dat is waar. Heb je nog iets, een fun fact over deze zebra, Janko?
Ik denk dat ze zelfs een geheim wapen hebben, Charleroi.
Oké. Okay.
Jacques Borlée.
Oké. Okay.
Ja, dus de vader van Dylan, Kevin, de coach ook.
Die is
opgenomen in de technische staf van Charleroi.
Ja.
Wat hij daar exact gaat doen, weet nog niemand. Maar ik veronderstel dat iets met lopen te maken zal hebben.
Maar zebra's kunnen toch al goed lopen?
Of groepsgeest of zo. Of samenwerken. Of...
Ik weet nu niet of Jacques Borlée iemand is die voor een goede groepsgeest gaat.
Als het zijn eigen groep is, wel. Als hij er zelf iets kan aan... Kan
ik denk dat het toch wel soms pittig is, de kritiek die hij zo geeft op de 4x400.
Maar is dat dan zo adviseur of zo? Hoe moeten we dat zien?
We zullen eens aan onze Charleroi-watcher moeten vragen.
Die komt straks nog langs om over een andere club te spreken. Maar dat kunnen we inderdaad tegelijk vragen. Ja. Lars, jouw dark horse.
Ja, de Union. Hè.
Ah, okay.
Pas de question.
Pas de question, Union.
Ja, eindelijk. Na 48 jaar zijn ze weg geweest. Wat toch eigenlijk... Je hebt club, je hebt Anderlecht, je hebt Standaard, je hebt Antwerp. Well, zet Union ook maar in dat rijtje.
Okay.
Van echte traditieclubs. Ze zijn er klaar voor. Hè.
Ja.
Die basis staat er nog van vorig jaar. Die goede flow is er nog. De coach is nog dezelfde. En die heeft ervaring op het hoogste niveau. En die heeft de ervaring om een beetje de underdog te zijn. Hè. Felice Mazzu. Bij Genk mislukt, dan moeten we zeggen, zoals het is. Maar bij Charleroi nu toch wel... aardig iets neergezet.
Nee.
Dus dat zie ik wel zitten. In de voorbereiding geen enkele keer verloren. Een keer een 0-0 tegenstander. Of dat veel betekent, zullen we straks nog even aankaarten. Maar ook 0-4 gewonnen tegen Zulte Waregem. Ja, dan denk ik, het zit daar nog goed.
Dan kun je meedraaien.
Dan kun je zeker meer meedraaien. Het heeft wel, Matthias Fixel, die is naar KW Kortrijk.
Ja.
Dat was wel basis op het middenveld. Maar ze hebben daar, en dat vond ik wel een heel speciale, met Lorenzo Paolucci een vervanger gaan halen.
Ja.
Wel bekend.
Waarom speciaal?
Uit de Italiaanse derde klasse zijn ze die gaan plukken. Dus ik ben eigenlijk een keer benieuwd. Het kan misschien een keer een waardemetertje zijn. Om te zien wat dat er gaat gebeuren. Maar los daarvan, dus eigenlijk weinig kwijtgespeeld.
Ja.
De as, de basis staat er. Dus niks staat hen eigenlijk in de weg om gewoon volop mee te draaien.
En acht transfers gedaan, wat record is op dit moment. Allee, de leider in het transferklassement van de Belgische ploeg.
Dat is zeer veel en bijna allemaal gratis.
Ja.
Niet dat dat iets wil zeggen, natuurlijk. Maar ik denk dat Union daar als relatief kleine club toch ook over moet waken. Ja. Dat ze niet te zot gaan doen. En dan vooraan, Van Zijer en Oendaf. Hè, dat is toch een sensatie geweest vorig jaar in tweede klasse.
Dante Van Zijer, vriend van de show.
Immer sympathieke Dante Van Zijer. Koningskoppel, zou ik zelfs durven zeggen. En dan is
Jezus, de grote woorden worden hier niet gezien.
Het is het is Union. Ik heb het u gezegd, Union ligt mij zeer na aan het hart. En dan, ja, Felipe Avenatti komt daar ook nog eens bij. Dus dat vind ik een hele interessante. Van
voor
die,
Union misschien wel, ja.
Die gaat zich wel ook een beetje willen bewijzen bij Standaard. Nu, niet gedot. Bij Kortrijk de stuit bewezen zeker dat hij wel mee kan. Dus ik ben een keer benieuwd of dat die en daar nog een extra koesje gaat op kunnen. Ja. Ik denk dat ze gewapend zijn. En ja, bij club telt het zeker, bij Club Brugge. Maar ook voor Union. Fans en nog eens fans. Hè.
Dat is waar.
Dus ja, alles ziet goed. De voortekenen zijn gunstig.
Okay. Ja. Goed, awel, kijk, ik ben blij dat je zo enthousiast erover bent. Want ik denk, wij als journalisten gaan er iets minder enthousiast over zijn. Mm-hmm. Want een beleving in Tudenpark of Jozef Mariënstadion, dat is fantastisch natuurlijk.
Top. Ja.
Totdat je moet beginnen werken. Want het is zelfs in die mate zo. We zijn allemaal aangesloten bij Sportspress, de Sportpersbond. Ik weet niet of de luisteraar een boodschap heeft aan dit verhaaltje, maar wij delen dat graag, want het gaat over onszelf. En daar is er eigenlijk al sprake van, ja, Union, wij gaan jullie bijna in gebreken moeten stellen, want jullie persvoorzieningen zijn onvoldoende. Dus de regels schrijven voor dat er bijvoorbeeld 40 plaatsen moeten zijn voor een eerste klasseclub die gewijd is aan de pers. Daar komt Union belangen niet aan. Dat is zo van achter tegen de... tegen de betonnen wand van...
We hebben het over de tribune nu, echt. Ja, ja. Okay, ja.
Zo vanachter, tegen die betonnen wand, is dan nog klassiek gewoon stoeltjes en een houten tafel, die volledig wordt doorgetrokken. Dat zijn niet echt 40 plekken die daar voorzien zijn voor, voor de pers. Dus dat is al een eerste probleem. Allee, als Union tegen Anderlecht speelt, dan...
Is dan niet rap op te lossen? Plankske timmeren en kleer?
Ja, maar ja, op welke plek dan? Van betalende abonnees?
Wel, als het moet, dan moet het.
Ah, wel, kijk, dus dat is al belangrijk. Ja. En ook het feit van, je zit daar heel leuk in de catacombe van dat stadion. In echt een bunker, eigenlijk, om uw stukken te maken. Ja. En wat is het gevolg van een bunker? Is dat verbindingen die het internet moeten voorzien, dat die eigenlijk... redelijk verdwijnen of volledig wegvallen.
Die kantine is daar ook op datzelfde niveau. Je moet daar ook even de trap
af. Ja.
Dat weet ik staan. Ja. Ies en mijn neus, vriend. Ja. Nee, dat is wel waar. Ja. Dat
en Union had daar een oplossing op geformuleerd. Ah, we steken de pers gewoon samen met de VIPs in een aparte tent.
Ah, in een tent?
Ja.
Waar staat die tent dan? Want dat stadion staat echt wel in het midden.
Die staat er nog niet, maar die tent zal daar gezet moeten worden. En dan mixen we pers en VIP's even samen. Daar heeft de Sportpersbond ook al van gezegd, van, dat is toch niet misschien het beste idee om in een VIP-omgeving de pers zijn of haar werk te
laten. Ik zou dan een upgrade vinden, mocht ik in jouw watcher zijn.
We zullen iets vragen aan Thomas Camille, wat hij ervan vond, de VIP-tent.
Alle weken naar de VIP-tent. Ik zit mee, zijn maat. Ja.
Je ziet echt volledig zitten.
Ja, ik ga waarschijnlijk in eerste of in tweede thuismatch ga ik nog eens naar daar trekken.
Oké. Okay.
Dus ze spelen, ik denk, tegen Club Brugge in eerste thuismatch. Of wel twee weken later tegen
eerst
KV Kortrijk.
Eerst op Anderlecht en dan thuis in Club Brugge,
Dus de match tegen Club of die tegen KV Kortrijk. Ga ik wel nog eens met de trein naar Union.
Okay. Spiontop.
Wereld, maar ik heb daar al eens geweest. Al twee keer of drie keer intussen.
Ah, wel, en toen had ik die internetprobleem. Dus we hebben alle twee onze ervaring met Dudenpark gedeeld. Goed, mijn dark horse, ik zou eigenlijk ook wel stiekem Union durven pakken. Omdat dat wel de ploeg is die Oagel of Beerschot gewijs na de promotie wel indruk kan maken. Maar ik kan niet zelf doen. Dus ga ik KV Mechelen toch nog een bloemetje toewerpen. Een bloemetje, want ze hebben wel Franks en Issa Caboré verloren. Maar die had na de winterstop sowieso wel moeilijke periodes. De kracht van... KV Mechelen is vooral de staf. En dat die staf al een tijdje dezelfde blijft, dat de kern daar staat, dat eigenlijk een Wouter Franke, die stevig het hof werd gemaakt door STV, heel hard, dat hij toch besloten heeft om te blijven. En hij is de man die wel al voor een perfecte basis heeft gezorgd, die ook open staat voor vernieuwing van data en dergelijke. Hij weet spelers triggeren. Hij werkt zich ook te pletter. Dat wordt ook allemaal zomaar aangenomen, dat stafleden zich kapot werken voor eigenlijk een loon dat niet gigantisch hoog is. Allee, in het geval van Franke wel, denk ik, maar TV's en dergelijke, dat is wat minder. Maar ik denk daarom gewoon dat Malinois er wel iets zal neerzetten en dat dat gewoon een degelijk een outsider is in onze competitie. En dat hij wel zoals vorig seizoen mogen mikken op een plaats tussen 5 en 7. En ik hoop voor hen eigenlijk, als je kijkt naar andere schema's, ze beginnen tegen Antwerpen, Serein, Eupen, Agent, Union, KV Kortrijk. Ja, het zou me niet verbazen als je daar wel een 16 op 18 tegen zou durven pakken. Dat zou heel goed zijn. En dan
zeer degelijk zijn, toch? Allee,
dan heb je wel, gelijk Charleroi vorig jaar, die met 18 op 18 begon, had hij direct een hele goede start.
Dan
heb je veel profijt van, zoals Beerschot en Oachel, hebben heel lang rond die vierde plaats blijven hangen voor de competitie, dames. Dus ik gun KV Mechelen een gelijkaardig parcours.
Oké. Okay. Dus dan, dat zou leuk zijn. Ja. Ook zo'n mooie traditieclub.
Ik geloof er ook wel in. Ja, wat mij wel opvalt bij KV Mechelen is heel veel Belgen ten eerste. En heel veel Nederlandstalige spelers ook nog eens. Okay. Ja, en ik vraag me af in hoeverre dat die groep helpt om echt een hechte groep te vormen. Je zult minder kliksjes en zo hebben. Je hebt nu bijvoorbeeld ook, ze hebben Janus van Hekken gaan halen bij Zulte Waregem. Weer een jonge Belg. En Ibis Wers bij Serrain, als ik me niet vergis. Ja. Mm-hmm. Dat zijn ook wel twee transfers die volledig in dat plaatje passen. Hè. Dus ik ben eens benieuwd in hoeverre dat gaat opbrengen dit seizoen.
Is eigenlijk jong en Belgisch? We horen het overal.
Jong en Nederlandstalig.
Of Nederlandstalig.
Er zitten misschien ook Mikey's bij.
We horen het overal, maar KV Mechelen doet het wel.
Ja, dat is waar. Zij doen het effectief wel. Goed, klassementje daarbij. Waar gaan we ze zetten? Misschien iedereen zijn eigen dark horse. Wie was hier de persoon? Michel Orwell, dat werd hij, Janko. Oh. Zeg het maar. Ondertussen kan Lars al nadenken of hij Genk van positie 1 moest stoten om Union er in de plaats te zetten.
Charleroi zesde.
Oké. Okay.
Zesde. Ja.
Hoog mikje, hè.
Zou ik Union dan zevende zetten?
Union zevende?
Ja.
Ik vind waarom moet ik KV Mechelen zijn?
Hij zette zo gerig, hij werd hier bezig van
tussen 5 en 8, maar dat wil niet zeggen dat hij daar een heel seizoen gaat blijven.
8 dan, of 5, het is...
Zal ze dan op 5 zijn?
Wel, voilà, het is goed.
KV Mechelen op 5, Charleroi op 6.
We zijn ons nu al aan het vastrijden. Hè.
Union op 7.
Heb jij tipics bij ook, of niet?
Ja.
Je weet dat er nog maar 2 plekken zijn voor top.
En dus Anderlicht komt nog, Antwerp komt nog, Agent komt nog.
Standaard komt nog.
Misschien moeten we een nieuw competitieformat beginnen in de podcast. Of?
Ja.
Ja, we gaan toch straks... Dat zijn problemen voor later.
We zijn ons aan het vastrijden en het is helemaal prima.
Ja, dat is absoluut geen probleem. Wat dan nu een probleem is David van den Broek aan de lijn te krijgen. Hè? Want we hebben gezegd dat we hem een half uur geleden gingen bellen, maar we zijn dan zo al aan het uitlopen. Dat we maar snel bellen met onze watcher van Antwerp, die eigenlijk tot vorig seizoen altijd als een dark horse aanzien kon worden, maar nu gewoon een titelkandidaat is. Dus laten we bellen met David. Antwerp-watcher, David van den Broek. Dag Dave.
Dag Guillaume. Hallo.
Ik vind het altijd leuk dat mensen enkel dag Guillaume zeggen, terwijl ze ook wel weten dat Lars en Janko hier ook
alleen het woord voert.
Ja, maar ik hoorde niks van hem, dus dat was
een
beetje...
Dag Dave.
Hey, Dave, Antwerp. Het enigma Antwerp elk jaar weer. Is ondertussen al een club die zich topclub voelt, of spelen ze nog graag vanuit die rol van underdog om dan beter te doen dan dat iedereen voor ogen had?
Nee, ik denk dat ze wel... Dat is in ieder geval als topclub wel mee intussen. En waarom ook niet? Ze doen elk jaar toch uiteindelijk beter dan het jaar ervoor. Vorig jaar uiteindelijk tweede in de competitie, derde in de play-offs. Dus ik denk dat iedereen wel door heeft dat Antwerpen een beetje de next big thing is. Dat
next big thing. Aan... Moeilijk woord.
Ja, ik was er even over aan het spraken. Maar ik denk wel. Ze beschouwen zichzelf als topclub en ik denk dat heel België dat ook wel doet, of niet?
Nee, dat is waar. Wie dat misschien niet meer doet, is Luciano D'Onofrio, die vertrokken is, of ontslagen of gedwongen voltrokken is. De club haalde wel Engels onder meer binnen, Jelle Bataille, Michael Frey. Wie is nu eigenlijk de sterke man achter dat transferbeleid? Is dat Paul Gijssen zelf die dat bepaalt? Is dat Sven Jaak of nog iemand anders?
Het is vooral Sven Jaak, algemeen manager, die heeft mogen oplossen. Dus het is niet een sportief directeur, het is meer algemeen manager. Ze hebben echt wel gezocht naar een sportief directeur, maar dat zal pas voor later zijn, in september of zo, of later zelfs nog, voor de volgende mercato's. Maar goed, het is Saint-Jacques die de transfers doet, maar dan, als je dan hoort bij Balikwisha, die ze dan vandaar hebben gehaald, dan heeft de voorzitter ook wel zijn daad in het zakje gedaan en met de voorzitter van vandaar gaan praten om even alles onderling te regelen. Dus ze helpen elkaar natuurlijk wel. Het is niet echt wat het doet.
Ja, en hoe graag worden ze nu Balikwisha echt? Stel nu dat hij naar Reims zou gaan in plaats van naar Club Brugge. Zou Balikwisha dan nu voor Antwerpen spelen?
Dat ik ervan dat hij Reims niet betaalde.
Mooi ontweken.
Ja, maar inderdaad. Ja, Brugge en Antwerpen hebben de prijs een beetje opgedreven. Maar ik denk wel, het stond sowieso wel op de lijst natuurlijk. Het was een gouden kans omdat ze daar hem toch moest verkopen voor het geld. En ja, oké, een jonge Belg op de positie van Amkel Zee. Die dan toch weer buitenspel staat. Dus ze gingen daar sowieso wel voor gaan, natuurlijk. Los van Brugge ook.
Nee, inderdaad, ja. Nu, die naam die ik daarop som, Engels, Bataille, ook Balikwisha, Frey. Dat zijn bekende namen waarvan iedereen wel denkt van... Oké, die kunnen wel iets. Maar dat doet mij ook wel een beetje denken aan het agent van vorig jaar. Dat zo Botakka binnenhaalde, Alexander de Bruin. En die hadden wel Jonathan David verloren. En Antwerpen heeft eigenlijk ook Rafailov en Mbokani verloren. Zijn dat dan titelmakende transfers, of hoe zie jij dat?
Ja, daar gaan nog wel wat moeten bijkomen natuurlijk. Je kunt er niet omheen. Ja. Rafaelo van Bocani en dan ook nog Lamgazé. Dat is in principe een vrij geniaal trio dat je voorin kwijt bent. Je kunt dat niet oplossen met Frey. Allee, dat is een spits met een neus voor goals en een werker, maar toch niet met de klasse van een Bocani. En Balikwisha is nog een jonge gast, dus je kunt niet verwachten dat die Rafaelo en Lamgazé gaat doen vergeten in één keer. Hè. Ja. Die moet ook gelanceerd worden trouwens. Er is nog geen nieuwe Rafaelo, dus wie gaat dat doen? Ja, Gerke speelt er nu. Dat is niet echt een man die echt de creativiteit heeft of zo. Dus er moet hier en daar toch nog wel wat bij natuurlijk.
Nee, inderdaad. Ja. En nu, je zegt hem al, Lamgazé. Gert, die schept hier altijd graag op over gekke verhalen die hij meemaakt met Paul Gijsens en toestanden. Maar je hebt wel een keer een stevige stoot uitgehaald met Lamgazé. Hè? Is dat daar een keer PlayStation bij gaan spelen? Kan dat?
Daar bestaan foto's van, ja, dus dat klopt inderdaad. Ja. Die zullen we later nog eens meegeven misschien, maar inderdaad, ja, dat was toen een beetje op uitnodiging van hemzelf bijna, hè, want hij was toen niet komen trainen, dat was de eerste training van vorig seizoen, hij was er niet. Dan gingen we een keer die naar zijn appartement vlakbij en daar kwam hij dan buiten, dan vroeg ik natuurlijk of hij iets zou zeggen. Kom straks maar terug, zegt hij, en dan hebben we daar een matchje Antwerp tegen Genk gespeeld, helaas verloren. Maar...
Ik dacht net te vragen of ze hem laten winnen om de goede orde te bewaren. Of de
nee, maar ik heb hem wel een goal laten maken met zichzelf. Om het ook zo een beetje te zien dat hij zou reageren.
En?
Ja, ik zag hem zo glimlachen in mijn ooghoeken. Ik zag hem stralen.
Oké,
het verwondert mij dat hij niet met Anderlecht speelde. Want als we zijn sociale media een beetje in de gaten houden, dan is hij na zijn... momentje dat hij zijn Anderlecht shirt opdook op de Bosuil, is hij zo weer aan het flirten met Anderlecht. Maar dat toont misschien net aan dat hij geen aanbieding heeft van Anderlecht. En hij er eentje wilt.
Nee, maar het effectief op weg. Ik heb nu net mijn company gebeld en het zit er wel goed voor hun transfer.
En heeft de company dan ook een holtje laten maken?
Nee, inderdaad, maar het is onzin. Hè. Het is ook weer aandacht natuurlijk. En ja, het wordt op de deur een beetje triestig. Ik vond het zou zelfs niet meer moeten opgepikt worden, denk ik. Want het is eigenlijk elke keer hetzelfde verhaal.
Ja, maar dat is uw job om dat op te pikken, hè?
Ook al stafgezakt wordt, zou ik zeggen. Maar misschien wel, ja. Het is moeilijk.
Ja, het is waar. Nu, Janko heeft er ook altijd nog een vaste vraag die hij aan de watchers wil stellen.
Ja, inderdaad, Dave. Als er nu ene speler is bij Antwerpen die we vandaag nog niet kennen, maar die wel alles en iedereen gaat verrassen, wie wordt dat dan?
Ja, ik heb eens gekeken. Ja, er zijn niet veel opties natuurlijk. Ik heb Dinis Almeida, dat is een Portugees. Die kan ik zelf ook kamper eigenlijk een keer toegeven. Ik heb dan vooral Al-Hassan Youssouf. Dat is een middenvelder van Göteborg. Nigeriaans buitenkant middenveld.
Ja.
Ook met een goede foto. Ik heb zo wat beelden bekeken ook. Twee jaar geleden stond hij nog dicht bij Anderlecht. Omdat toen wilde Wolverhampton hem kopen voor 4 miljoen. En dat we hem dan verhuren, zeg maar, direct. Omdat hij in Engeland nog niet kon spelen. Dus daar zit wel iets in, denk ik, dat is dan een beetje de vervanger voor Ongla, hè, het middenveld.
Ja. Dus dat komt
gelukkig. Het mooie eraan vind ik ook wel, hij vergelijkt zich, en terecht denk ik ook wel, qua stijl, met N'Golo Kanté van Chelsea.
Okay.
Hij gaat dan ook Balikwisha, die zich in een interview vergelijkt met Mason Mount. Dus dan van Chelsea ook. Dus ik stel maar een vraag, ja, wie wordt nu de Jorginho van de Great Old? Hè?
Ja, dat is waar. En wie wordt de Giroud? Wie wordt de Timo Werner? Dan ben ik ook wel eens vrij benieuwd naar wie gaat er al die kansen in de nek ombrengen.
Ik hoop niemand.
Lars, sta je nog met zijn vingertje hoog? Want die is altijd op zoek naar zo dingetjes die de mensen nog niet weten, Lars.
Ja, ik zou graag nog een geheimpje uit de voorbereiding van de Antwerpen horen. En ja, jij bent mijn man, hè, Dave. Dus,
mag ik je de nummer van Diederik doorgeven? Die is op stage geweest met Antwerpen. Nee, maar ik heb nog niet zo heel veel gezien. Moet ik eerlijk toegeven qua matchen. Maar ik heb wel, het is niet echt een geheimpje, maar eerder... een misverstand dat ik uit de wereld zou willen helpen.
Okay.
Omdat zaterdag na die galamatch tegen Monaco wandel ik naar mijn auto en begon een supporter tegen mij te klagen over die broertjes Verstraten op het middenveld. Maar ja...
Oké. Dus Louis en Birger zijn geen broers.
Nee, ze spelen nu wel effectief samen naast elkaar en denk misschien zondag in Mechelen ook, maar... Nee, het zijn geen broers.
Hij had ook kunnen zeggen, die vader en zoon Verstraten, dat had het nog beter gemaakt. Maar, het is dus geen familie, dat is genoteerd dan. Ja,
het was het grote geheim van de Bosuil eigenlijk.
Het grote geheim van de Bosuil is bij deze ontrafeld. Dave, mag ik je onwijs hard danken voor je inzicht in The Great Old?
Graag gedaan, geen probleem.
Oké, tot de volgende.
Jo, salut.
Heren, nog iets leuks over Antwerp? Kan het leuker dan de broertjes Verstraeten?
Ja, ik kan mijn best doen.
Ah, oké, goed.
Hola,
zijn naam is al gevallen, Michael Frey.
Ja?
Als David die straks wilt gaan interviewen, dat wordt niet zo evident volgens mij. Want vorig jaar speelde hij al bij Waas van Beveren. Ja? En die heeft toen aan onze Waas van Beveren-watcher laten weten dat alleen wilde geïnterviewd worden via WhatsApp. En dan niet via spraakberichtjes, maar echt via geschreven berichten. Wat volgens mij niet ideaal is voor een interview.
Toch wel web-WhatsApp, want anders gaan uw vingers er wel af zijn.
Heeft hij een ghostwriter dan? Of,
misschien, dat
of
weet
is dat misschien gewoon de persverantwoordelijke zelf?
Dat zullen we eens moeten vragen.
En dus alle interviews met Frey die al verschenen zijn, daar weten we eigenlijk niet van of het effectief met Frey was.
Ja, ik denk dat Wim Houtkiet, onze Bas van Deveren Watcher, hem één keer wel heeft kunnen overtuigen voor een interview met een paar andere journalisten toen. Maar het was echt wel tegen zijn zin, bleek toen. En nog tof om te weten over de man, hij heeft een eenhoorn op zijn bord staan. Borst staan. Je hebt een
eenhoorn.
Waarom?
Een eenhoorn. Dat is het wapenschild van de familie. En dat staat voor strijd, lust en dapperheid. Dus dat zullen ze op de Bosuil wel graag horen, denk ik. Hè?
Nee, ja.
Dat iemand een eenhoorn op zijn borst heeft.
Het blijft wel een eenhoorn. Allee, maar.
Ja. Ik weet niet wie dat er dan nu graag wil horen, eigenlijk.
Ja.
Eenhoorn.
Eenhoorn.
Ik vind het...
De ware Dark Horse.
Dat is iets om schrik van te krijgen. Ja.
Prachtig. Oké, goed. Belangrijke zaken. Waar gaan wij Antwerp moffelen in de top 8?
Los het maar op, hè.
Ik verwacht er wel van.
Ja, ik zou Antwerpen als tweede willen durven zetten, maar daar staan nu op 1, Club Brugge op 2, dus Antwerpen op 3 dan maar.
Ja, ik zou voor 3 gaan.
3?
Ja.
Allee, we zetten ze op 3.
Oh, die vierde plaats, dat wordt spannend.
Dat wordt superspannend inderdaad. Oké, we zetten ze op 3 en dan is het tijd om over te gaan naar het volgende thema. Turkije toonde de weg, maar wie oh wie zal zich in mei 2022 de titel van Dark Donkey in de Jupiler Pro League mogen toe-eigen? Wie oh wie wordt dus de tegenvallende club van het seizoen 2021-2022? Take it away, Lars.
Beerschot.
Beerschot? Met vraagteken?
Ik ga voor Beerschot gaan, ja.
En waarom?
Gek genoeg, omdat er daar... Meestal is het een goede teken dat er ergens niks veranderd is. Hier is dat ook het geval. En hier vind ik dat eigenlijk een beetje...
Dus bij Club Brugge vond dat goed, maar bij Beerschot vind dat storend.
Omdat Club Brugge kampioen geworden is en Beerschot...
Beerschot heeft ook een topjaar gehad.
Een topjaar, maar enorm veel goals geslikt. Het was heel veel spektakel en maakte ook veel goals. Hè. We moeten zeggen hoe dat is. Maar qua enige defensieve stabiliteit konden we die toch niet... daarvan konden we die toch niet betichten, denk ik. En
mooi woordgebruik.
Daar is eigenlijk niet veel veranderd. Alles is daar hetzelfde gebleven. Vooraan is Tissoudali al even vertrokken. Mm-hmm. Niet echt een waardige vervanger voor in de plek gehaald. Dus
Losada
niet,
ook vertrokken?
Losada ook vertrokken. Eigenlijk, dat ik zeg, niet echt een spits die er 15 of zo gaat maken. Die zie ik nog niet bij Beerschot. Probleem ga ik het bijna durven noemen, is dat Holshouser een zodanig waanzinnig seizoen heeft gekend vorig jaar. Dat even goed doen wordt al heel erg moeilijk. Nog beter doen is haast onmogelijk.
Ja, Holshouser heeft nu het seizoen van zijn carrière achter de rug. Heeft daar zwaar overperformed.
Inderdaad.
En is daar ook wel voor beloond geweest met dus goede uitzending, harde schoenen en dergelijke.
En ik denk Beerschot de Koer, je zit dan ook met de promovendus en het cliché van het altijd moeilijke tweede seizoen. Ook een nieuwe coach met Peter Maas, die wil zijn een tijd zal nodig hebben. Mm-hmm. Ook niet echt meteen de meest swingende coach.
Nee, maar wel
eentje. Dus ik denk dan wel hè, dat ze daarop geanticipeerd hebben door met Maas wat meer op de organisatie te gaan focussen. Ja. En ik denk dat geen dwaas idee is.
Okay,
om daar toch een beetje die dingen in te slijpen. Maar dan denk ik, Beerschot, het gaat moeilijk worden enerzijds en het gaat pak minder spectaculair worden anderzijds. Dus die twee dingen maken voor mij dat het... ik spreek niet over degradatie, voor alle duidelijkheid. Ik denk van het verschil met vorig jaar gaat helaas groot zijn.
Oké, goed. Dan ben ik blij dat mijn Dark Donkey echt wel een Dark Donkey is. Want van die denk ik van, die gaan het echt slecht doen. Namelijk onze goede vrienden uit de Oostkantons. Uit de Oostkantons natuurlijk, Eupen. En de aanleiding daarvoor is redelijk makkelijk. Ja, de geldkraan is dichtgedraaid. Vanuit het Midden-Oosten, dus de Aspire Academy. Die heeft eigenlijk alles geïnvesteerd in vorig seizoen. Veel nieuwe spelers gehaald. Met ook het doel om eigenlijk de Champions of the Europe playoffs te behalen. Dus top 8. Dat is dan niet gelukt. Terwijl dat wel
even goed had.
Ja, en ze hebben echt veel pech gehad ook. Zo wedstrijden die naar hun konden uitdraaien. Of het dubbeltje dat naar hun kant zou kunnen gaan. Dat, ging dan verkeerd. Maar nu is dat voorbij. En nu hebben ze zoiets vanuit Aspire van oké, goed, dan doen jullie het maar met middelen die jullie hebben.
Intussen zijn er niet zo heel veel.
Nee. Intussen seizoen zijn de coaches en alle assistenten en zelfs de technisch directeur vertrokken. Dus dat was al een probleem om die allemaal te moeten vervangen. Ze hebben dan Stefan Kramer binnengehaald, een Duitser die al sinds 2014... bij clubs in het derde tot en met het vijfde niveau van Duitsland zit te coachen. Is ook elk seizoen op het seizoen 2016-17 na vroegtijdig ontslagen geweest. Dus dat is ook al niet echt iets wat je op je cv durft te zetten als coach. Mm. En ja, als je dan kijkt naar de grootste inkomende transfers, op dit moment is dat Jérôme Deom van MVV.
Jeugd... Een goeie naam.
Ja, goed, hè? Ja. Is zo'n jeugdproduct van Standaard, passeert ook altijd zo in de gids, met zo de tagline terug van huur. Maar dat is nu een definitieve transfer van Eupen. Dus ja, ik denk...
Dus Auf Wiedersehen?
Auf Wiedersehen. En het is wel jammer, want dit gaat eigenlijk een slecht voorbeeld zijn van een club met buitenlandse eigenaar. Maar... Dat kan een goed verhaal zijn, maar nu worden ze eigenlijk echt geheizeld door die buitenlandse eigenaar.
Auf Wiedersehen, dat vind ik nu wel... Zien jullie die zakken echt Eupen? Want je hebt dan nog Stef Peters, Mael Privaljak... Er staat toch nog iets?
Ja, inderdaad. Maar KV Mechelen is ook met goede spelers ooit gezakt.
Okay, met een hele goede ploeg soms.
Met een hele goede ploeg.
Heel leuk voetbal. Maar...
Misschien moeten we het al...
Misschien vult hij al in.
We gaan het al vullen. Cool. Weet je wat? Ik zet ze op 17.
Ja, dan weet ik al wat er... Ja.
Ik zet ze al op 17. Ja. Gaan we Beerschot ook al zetten, Lars?
Wacht,
er is nog veel lopen in de tweede kolom.
Ja, maar ik ga ze niet te hoog zetten.
Daarom zeg ik de tweede kolom.
14.
14? Oeh, amai. Dat is wel laag.
Die altijd te hoog.
Ja, maar dat is een... Ja, het is zo dat je pronostieken wint.
Het is zo dat je pronostieken wint. Janko, jouw Dark Donkey.
Ja, ik ga voor Standaard.
Oké.
Okay. Ik denk dat die een beetje hetzelfde probleem hebben als de buren van Eupen, dat geld een beetje op is.
Ja, dat is wel duidelijk geweest.
Ze hebben al een paar sterkhouders moeten laten gaan met Van Heusden en Barry Quisha. Ja. Ze hebben in de voorbereiding ook met 3-1 verloren van Rochefort, die volgens mij een derde amateur
in de Waalse divisie. Ja.
Het is maar voorbereiding, maar het zegt wel iets.
3-1 jong tegen Rochefort verliezen, dat is wel zot eigenlijk.
Ja, dat is wel pijnlijk.
Uit, pas op.
Altijd moeilijk.
Ja, vorig jaar hebben ze al moeten krabben om... de Europe playoffs, van playoff 2, dat bestaat niet meer, te moeten halen. Ja. En dit jaar zie ik ze er wel eens naast, wel eerlijk gezegd.
Oké, dat is al meteen goed voor pronostiek, maar we zullen hier even wat dieper ingaan op Standaard met onze watcher Bob Fazen. Bob Fazen, onze Standaard-watcher. Bob, hallo.
Hallo, goedemiddag.
Hallo, goedemiddag. Bob, de hamvraag. Hoe slecht staat Standaard er nu eigenlijk voor? Want ik denk dat er geen enkel positief signaal is doorgekomen uit Luik de laatste weken op eender welk vlak.
Heel goed staat het er niet voor, nee.
Nee, dat is waar.
Het is zo dat ze zeker een mindere kern hebben dan vorig jaar. Ze zijn Balikwisha kwijtgeraakt, toch wel een heel belangrijke speler voor hen was geworden. Het grootste talent genoemd of zoiets. Het grootste aanvallende wapen.
Okay.
Gedurende het seizoen. En ja, Van Heusden is weg. Wat dan eigenlijk de grote leider was. Hoewel die geblesseerd was. Mm-hmm. Voor een lange tijd. Bokani is nog altijd geblesseerd. En inkomend is er voorlopig nog niks gebeurd.
Nee, want wat gaat er daar gebeuren op transfervlak? Want natuurlijk door de financiële problemen hebben ze heel veel moeten verkopen. En snel. En misschien zelfs een beetje onder de prijs. Gaat er dan überhaupt iets binnenkomen? Of is het gat zo diep in de boekhouding dat het allemaal daar naartoe moet gaan?
Nee, ze zijn wel met iets bezig. De Noor, Aaron Donnen, willen ze halen. Uh-huh. Van Ringer, wat tegen Gent speelt deze week. Dat gaat redelijk de goede kant uit, hoor ik. En verder willen ze nog wel een defensieve middenvelder erbij. Maar daarover zijn nog geen namen bekend op dit moment.
Sava, goed. Wat is eigenlijk de doelstelling of de ambitie van Standaard? Want normaal willen zij enkel maar de titel, maar ik denk dat ze nu misschien al mikken op een top 8. Wat denken ze zelf?
Dat draait zo wat omheen, maar uitgangspunt is nog altijd wel Europees voetbal.
Okay.
En ja, dan zeggen ze van dat kan via play-off 1, maar ook via play-off 2 of de beker. Vorig jaar uiteindelijk waren ze nog dichtbij met die bekerfinale die ze verloren hebben. Dus voor hetzelfde geld met een iets betere dag en een iets mindere dag. Een veel mindere dag voor Genk. Dat is misschien nog gelukt ook. Dus,
Zou wel het seizoen dan geslaagd geweest zijn in de ogen van de standaardwatcher, als ze de beker alsnog gewonnen zouden hebben?
Ja, zeker. Volgens mij, ja, als je ziet hoe alles gegaan is en zo, en hoe diep ze zaten met bekerwinst, dan zag het er wel anders uit nu.
Nee, inderdaad. Goed. Nu, Bob, om af te sluiten, heeft Janko altijd een vast vraagje die hij graag wil stellen.
Ja, hey Bob. Ja. Ik heb de indruk dat standaard met heel veel jonge gasten gaan moeten doen dit seizoen. Welke speler die we vandaag nog niet kennen, gaat iedereen verrassen, volgens jou?
Er komt er eigenlijk twee in aanmerking, als dat mag.
Zeker.
Dat mag. Er zijn hier geen regels in de podcast. Allee, die zijn er wel, maar niemand luistert ernaar.
Oké. We hebben N'Goi die vorig jaar al een beetje in de play-off 2 een paar minuten heeft gemaakt. Dus heel veel. Maar die ligt een beetje in balans voor een basisplaats met Amin Aldakil. Ook een jonge verdediger van 19.
Ja.
Dus twee heel jonge centrum verdedigers die... Ja, een van de twee gaat vrijdag tegen Genk sowieso starten. Het zal een van de twee zijn. Dus alle twee, ja, ik verschillende types. N'Goi is een meer atletische verdediger. Die Aldakil is meer een voetballende verdediger. Hij heeft wel een beetje een lompe rode kaart gepakt tegen Rem. Bij een 3-0 stand doorgebroken speler aan het truitje getrokken.
Ja.
En tweede geel gekregen, terecht. Maar waarschijnlijk beter dat hij het daar doet en niet tijdens de competitie.
Nee, dat lijkt mij ook inderdaad. Ja. En Lars is ook de man die altijd graag zo het onderzetten kan wel al nog.
Ja, nutteloze weetjes of grote geheimpjes van in de voorbereiding. Bob, ik luister.
Grote geheimen in de voorbereiding.
Ja.
Ik weet wel dat ik een geheim over u luister.
Oh, oké. Okay. Dat is een mooie twist. Je weet wat? Geheim over Lars, zeg het maar. Graag.
Ja, een paar jaar geleden op Pukkelpop ging ik naar een optreden. En ik ken u niet echt persoonlijk, Lars.
Okay.
Maar ik weet dat ik op een gegeven moment bijna daar was. En ik zag u volgens mij praten met de zanger Ibe. En je was hier zo'n soort van vaderlijk advies aan het geven. Kan dat kloppen?
Die stond opeens naast mij bij een optreden van Iels, was dat, in de Marquis.
Ja,
die stond plots naast mij en die zei, mag ik je eens vragen, en dan ga je nog bonnetjes en zo. Allee, ik zei, zeg jij niet die van The Voice? Of ik weet niet wat dat die gewonnen had.
En
dat kan wel dat ik zo gezegd heb, ja, als je naar een festival gaat, pak je eigen bonnen mee. Het zal wel zoiets geweest zijn. Ja, dat kan. Oké. Dus dat is het grote geheim.
Ik dacht, dat is niet Lars met Ibe.
Okay. Dat is het grote geheim van standaard, dus. Ja.
Beste geheim van de dag.
Sowieso. Schitterend. Ja. Dat was ik.
Beste geheim van het seizoen, Bob. Geweldig.
Okay.
Bob, mag ik je onwijs hard danken voor dit moment en de afgelopen 3 minuten of zo?
Ja, graag gedaan.
Super. Tot de volgende.
Ciao.
Yo, salut.
Bon, heren, Janko, misschien nog een ander geheim over Standaard? Ja, of over Lars is nog beter?
Hier ken ik niet meer over, vrees ik.
Maar
wat er wel is opgevallen bij Standaard, dat de rugnummers 1, 3 en 7 nog niet bezet zijn. Dat zijn nogthans ook zo nummers die...
Priemgetallen.
Ja, ook al, maar die zijn toch...
Heelbaar door 1 en zichzelf.
Toch, hè? Die zijn er toch als eerste nemen als speler.
Ja.
1, 3 en 7. Ja, normaal 1 tot 11, eigenlijk 1 tot 18 zelfs, ligt al redelijk snel. En hoe komt dat dan? Of...
Ik denk net dat er iets mee te maken heeft, gewoon, ja, dat er heel veel gewoon jeugd is doorgestroomd naar het eerste elftal en die zullen hun rugnummer van daarvoor gewoon behouden hebben en nog niet op tafel hebben durven kloppen om te zeggen, kom, die 7 is hier voor mij.
Of het wat bijgeloof bijhouden natuurlijk.
Raskin heeft 26, Bodar heeft 13 of zo, denk ik. Dus, en eigenlijk de 1 is vrij voor Bodar, dus die had dat wel al even kunnen pakken. Die rugnummers, altijd iets speciaals. Denk spontaan aan Mignolet 88, Lars.
Ja, waarvan ik denk dat hij dit jaar wel eens zou kunnen veranderen naar 22.
Ah, is het?
Wat toch wel zijn geluksnummer signatuur rugnummer is. Op Instagram en zo heet hij ook 22 Mignolet 22. Zijn koffielijn heet ook 22.
22 koffie.
De weg ligt open natuurlijk, want Ethan Horvath is vertrokken. Dus ik verwacht
die had 22.
Die had 22. En ik denk dat Mignolet daar op aasde, is nu veel gezegd. Maar toch dacht van, ja, van mij.
Ja.
Dus ik zie dat... Ja,
het zou je niet verbazen als hij met 22 het veld opkomt.
Het zou mij zeker niet verbazen. Hij heeft dat hier trouwens ooit eens verteld toen hij hier in hoogste eigen persoon een koffiemachine van hem is komen leveren. Samen met zijn broer... slasher, zakenpartner. Ja, koffiemachine van zijn eigen lijnen. En hij is hier dat komen brengen. We hebben dat uiteraard netjes betaald.
Het was geen gift of zo om goede punten
nee, helemaal niet, helemaal niet. Nee, en ik zei dat zo, want ik zeg, uw lijn heet 22, moet dan nu niet 88 worden? En zo. Ja. Hij zei, ik speel eigenlijk liever met 22. Maar ja, dat gaat nu niet, zegt hem. Ja. Ik zeg, maar niks, hè, van, ja, maar bon, als je nog een jaar kan wachten, lost dat probleem zichzelf op. Hè, want Horvat zal wel vertrekken, die gaat toch niet blijven. En hij antwoordde heel diplomatisch, ja, daar ga ik niet op ingaan.
Ja,
nou, dus eigenlijk heeft er niks op gezegd of zo. Dus, maar ja, 22 is voor Mignolet, ja, denk ik.
Weet je trouwens waar dat koffiemachine staat?
Nee, ik ben heel benieuwd. Ik wil wel eens van een Mignolet koffie proeven.
Ah ja, die staat vlak voor uw neus.
Dat staat op uw bureau. Ja.
Hier niet, hè.
Nee, beneden, ja.
Dat zat hier, in de studio van ja. Energy Nostra.
En dat staat een eigen bureau, dat wist ik.
Dat staat op uw bureau.
Dat geld, dat zit daar vlak voor uw neus. Dat is de 22.
Het hoekje.
Toch wel opmerkzaam, hè?
Ja, ja, zeker.
Waar staat dat gewoon espresso was?
Waar staat dat machine? Staat dat al 3 maanden voor zijn neus. Ja, ongelooflijk. Standaard, waar gaan we die plaatsen in het klassement? Na Bob gehoord te hebben, denk ik dat de plaats 4 niet voor Van Baar is.
Nee.
10. Die is nog open.
Wat hebben we nog open dan?
8, 9, 10, 11, 12, 13.
Daar ergens. Ja.
Ik vrees net buiten play-off 2. Allee, de Europe play-offs.
9 dus.
Ja.
Oké, okay, ja, we moeten dat niet zo zeggen met zo'n angst. Het is niet als u in Luik daar afvallig voor gaat worden.
Nee, ik rij met een rode Fiat 500, dus ze kunnen mij er wel plezieren.
Die ooit in Opsklas zijn getild geweest is.
Bijna. Ja, bijna. Ja.
Of zo wil toch het verhaal. Goed, Beerschot en Eupen. Misschien moeten die ook meteen even plaatsen, maar dat hebben we al gedaan. Beerschot op 14, 17 Eupen, om het nog eens te herhalen. Dan stel ik voor dat het snel tijd is voor het volgende themaatje. Het zijn die nieuwe eerstejaars die plots de eetzaal binnenkomen op de middelbare school. Die nieuwe gastjes die het voetbalveld proberen in te palmen. Die nieuwe knullen die denken dat de speelplaats van hen is. Met andere woorden, wat moeten we weten over de nieuwkomers in onze competitie? Union hebben we al uitgebreid besproken.
Ja.
Janko, doe eens onze monden openvallen en vertel ons eens alle geheimen van die andere nieuwkomers, Serin.
Ja, doe misschien mijn monden openvallen. Lars en Guillaume.
Mijn
mond.
Ja, is dat wat?
Mijn mond. Hoeveel zal monden genoeg zijn.
Mijn monden, wauw.
En vertel eens, kunnen jullie 3 spelers opnoemen van Serijn? Mocht samen proberen.
Van de huidige kern.
Van de huidige kern.
Mm.
Die een topschutter is weg, hè.
Mikotadze. Op dit moment kan ik geen 3 spelers van Serijn opnoemen.
Is die keeper niet een beetje... Is dat
proberen, Lars.
Maurice in de goal? Anthony Maurice in de goal? Nee, dat is bij Union, dat is bij Union, dat is bij Union, ja. Nee, zeg maar, nee.
Je hebt mijn punt bewezen, inderdaad. Ja, ja. Het is een vrij onbekende ploeg. Zoals wel meer Belgische clubs werken ze ook samen met een buitenlandse ploeg. In hun geval het Franse MES. Het probleem...
Prachtige uitspraak.
Dat klopt toch, of
ja, MES, zonder teken, klopt. Okay, ja. Voilà. We hebben ons daar ooit eens aan laten vangen, maar ben blij dat je het niet doet.
Ik luister,
Zeg, kun jij 3 spelers opnoemen? Want hij zit hier wel, we gaan het hem ook een keer vragen.
Antoine Bernier.
Mis.
Nee, ben niet.
Nee.
Maar al zijn monden vielen open toen hij misreed.
Ja. Ja, zeker. Hè?
En van voorop zijn de spits met een moeilijke naam uit de chat. Mouin Delmatch, denk ik.
Ja, dat klopt wel, denk ik. Ik denk dat dat een heel goed is.
Mouin Delmatch, klopt.
En dan nog Kilota, is die er ook nog?
Welke positie, jong? Ik ben hier
van achter naar rechts of naar links achter.
Ja, klopt.
Oké, voilà. Ja,
dat is genoeg. Oké, punt bewezen. Mijn monden zijn opengebroken. Maar goed, ga verder.
Dus
sorry,
samenwerking met MES.
Ja, het probleem is vooral dat Serijn veel afhankelijker is van MES dan Union bijvoorbeeld van Brighton, waarmee Union ook samenwerkt. En ja, inderdaad, jullie hebben hem al genoemd. Georges Mikotadze, de topschutter van vorig seizoen met 20 goals, die is al teruggeroepen.
Ja.
Wat er een gigantische aderlating zal worden. En ja, echte vervanging is er voorlopig nog niet gekomen. Ze hopen die gevonden te hebben in Mouin Delmatch, die ik net heb genoemd.
Mm-hmm.
En daarnaast is Emilio Ferreira, de succescoach van vorig seizoen, want Serijn bracht echt wel goed voetbal in 1B,
ja.
Die is ook nog eens vertrokken. Dus ja, ik zie het echt heel somber in voor Serijn.
Oké, goed. Nog een fun fact over de club?
Ja, ik heb het juist al gezegd. Hè. Mijn Dark Horse was een zebra. We hebben ook kanaries. We hebben allerlei dieren in de Jupiler Pro League.
Allemaal beestjes.
Weet jullie wat de bijnaam is van Serijn?
De metaalbewerker, zag
Le Metallo.
Le Metallo.
Dat is geen beest.
Nee, dat
is geen dier. Allee,
dat is één van de bijnamen.
Welk dier zou het dichtst aansluiten bij een metaalbewerker?
Een kanarie. Oh, nee, van in de mijnen. Nee.
Ah, dat is gekund.
Nee,
het is Le Tigre. De tijgers.
Okay.
Ja, omdat de vroeger speelde RFC Cerezia, dus ja, de voorganger van het huidige Serijn, die speelde in geel-zwarte shirt met verticale strepen. En de mensen zagen er toen blijkbaar tijgers in. En
is een tijger niet heel zwart met horizontale strepen?
Toen nog niet misschien, hè.
Het Toen waren ze misschien inderdaad anders. Goed, dit was Serijn. We gaan niet de watcher van Serijn bellen. Dat gaat ons iets te ver leiden.
Hebben we net gehoord?
Ja, we hebben net ook gehoord, Bob. En die heeft al problemen genoeg met Standaard. Dus laten we hem alsjeblieft ook nog niet die van Serijn op de hals laten halen. Maar we gaan wel bellen met de watcher van de nieuwe club van Emilio Ferreira, zijn agent. Zodat we ook iets te weten kunnen komen over de Buffalo's dit seizoen. Want ze zijn hier nog niet vernoemd geweest. Dus dat gaan we nu compenseren. Agentwatcher, Stefan Smet, welkom.
Dag Guillaume.
Je zegt nu dag Guillaume, terwijl jij normaal de enige persoon ter wereld bent die mij al een leven lang met meneer Mabe aanspreekt.
Ja, dat hoort eigenlijk wel bij jouw persoonlijkheid.
Oh. Oh. Ik weet nu niet of dat goed of slecht is.
Is dat een compliment of een waanzinnige burn eigenlijk? Stefan, verklaar
je enige grandeur is gewoon niet vreemd, denk ik.
Stefan, ga verder. Ik ben de enige met een hemd aan ook hier in de studio.
Allee, prachtig. Ja, oké. Ik zou zoveel kunnen zeggen, maar ik kan het niet doen, Stefan. Want ik heb enige grandeur.
Prachtig.
Stefan, eerst en vooral. Kunnen nieuwe Buffalo's nu eigenlijk al abonnementen kopen? Want ik schrok mijn hoedje toen dat blijkbaar onmogelijk bleek te zijn.
Wel, bij Agent hebben ze voorlopig gekozen om de wedstrijden van de komende weken, dus de Europese wedstrijd tegen Vålerenga en die thuiswedstrijden, het zijn er twee in augustus, om die nog even in de ijskast te steken wat betreft abonnees. Dus daar gaan enkel losse tickets verkocht worden, zonder ongeveer 5000 zijn, die voor het gewone publiek ter beschikking gesteld worden. Maar abonnees zullen pas eigenlijk, zoals het er nu naar uitziet, pas vanaf 1 september aan hun trekken komen. Maar... En dan zullen ook eventuele nieuwe abonnementen verkocht worden. Maar het is inderdaad nog even wachten bij Agent.
Oké, dat is wel heel komiek. 1 september pas nieuwe abonnees, oké. We gaan dat even parkeren, want dat is heel vreemd. Sportief, Agent was vorig seizoen al de club die zich heel vroeg versterkt had met allerlei namen. Is dat nu met Julien de Saar, Jules Sager, Gianni Bruno opnieuw het geval? Of gaan ze een beetje dezelfde weg eigenlijk uit als vorig seizoen? Of is dit een betere mercato geweest al?
Ze willen zich vooral niet verbranden, zoals vorig seizoen. Hè. Het is heel duidelijk, men wil geen ambities uitspreken. Daar is de voorzitter lichtjes allergisch aan geworden na het voorbije seizoen.
Door zichzelf dan wel?
Door zichzelf ten dele zeker. Maar het is wel duidelijk dat ze vooral ook de binnenlandse macht bewandeld hebben. Ja. Zoals je zegt, Bruno, Julsager, De Saar. Dat zijn jongens die de competitie goed kennen, die het systeem van Van Haasbroek toch ook wel kennen. En vooral De Saar, hè. Dat is zo'n een beetje een grijze figuur, zou men durven zeggen. Maar ja, die ligt wel heel hoog in het bovenste laadje. Van Azenbroek.
En die ligt heel hoog in de bovenste lade. Dat is dan echt heel hoog. Die zweeft al in de bovenste lade.
Ja, maar die scoort echt wel goed hoor. Van Azenbroek kan er maar niet over zwijgen eigenlijk. Dus het zou me zeker niet verbazen mocht hij de komende weken in het basiselftal staan van Gent. Okay,
goed. Hij kan dus niet stoppen met spreken over De Saar. Kan hij dan ook uitleggen hoe dat komt dat de voorganger van De Saar, ene Niklas Dorsch, niet kon doorbreken bij Gent, maar wel 7 miljoen euro in het laadje heeft gebracht?
En dat is net iets moeilijker. En ik denk dat we vooral heel tevreden zijn met die transfersom die ze uiteindelijk toch wel mogelijk incasseren. 7 miljoen euro voor iemand die inderdaad niet eens in het basiselftal stond tijdens de play-off 2. Het doet natuurlijk wel wat wenkbrauwen fronsen. En men heeft het af en toe wel eens in bedekte termen over misschien een iets mindere fysieke capaciteit die Dorsch zou hebben. Maar puur voetbaltechnisch zag ik toch ook niet echt een valabele uitleg voor die vaststelling. Ja. Naar mijn gevoel moest Dorsch ook gewoon altijd in dat basiselftal gestaan hebben vorig seizoen.
Oké, en dan was de VO2 max een stok om mee te slaan?
Ja, een gemakkelijke stok dan toch. Ja,
oké, goed. Janko, jij wil nog doodgraag iets weten van Stefan.
Ja, heel graag. Hey Stefan. Nu ene speler moet noemen bij Agent, die we vandaag nog niet kennen, maar die daar wel alles en iedereen gaat verrassen, die monden gaat doen openvallen. Wie wordt dat dan?
Ik ken hem zelf nog niet eens zo goed, maar bij Gent hebben ze heel veel vertrouwen in Jozef Okumu. een Keniaanse centrale verdediger die overgekomen is van het Zweedse Elfsborg. Nu, Gent en spelers uit Zweden, dat was in het verleden niet altijd een groot succes, om niet te zeggen dat het vaak in een fiasco uitliep. Maar ja, die Okumu die heeft toch wel wat adelbrieven. Die wordt omschreven als een heel snelle, wendbare en tactisch sterke centrale verdediger. En die zou dan met Engadeu en Hanke Olsen die drie mans achtergoeden moeten vormen. Ja. En ja, door een kleine knieblessure heeft hij voorlopig nog niet kunnen spelen in de voorbereiding. Hij is ook iets later gekomen natuurlijk. Maar als hij enigszins de verwachtingen kan inlossen, dan denk ik dat je toch meteen een kandidaat hebt voor de titel revelatie bij Aachen.
Oké, goed. Lars, op het risico om geheim over uzelf naar het hoofd geslingerd te krijgen door de fase daarnet. Ja. Wil jij nog iets weten van Stefan?
Ja, uiteraard. Hè. Een geheim van de voorbereiding, een leuk fun factje. Iets dat je nog kwijt wilt, Stefan, of iets dat wij nog niet weten.
Iets met veel grandeur, Stefan.
Ik doe mijn best, Kio. Het zal niet echt een geheim zijn. Misschien maar toch eerder een klein mysterie. De laatste weken was er toch wel wat onduidelijkheid over Sinan Bolat. Die speelde enkel tegen Feyenoord Rotterdam in de voorbereiding en verdween nadien eigenlijk een beetje in het anonieme. Niemand weet ook zo goed echt wat er aan de hand is. Sinan zelf die blijft een beetje op de vlakte. Heeft het over een kleine blessure. Maar er lijkt toch wel net iets meer aan de hand. En ondertussen blijven Turkse media heel kwistig met titels strooien als Bolat op komst bij allerlei clubs in Turkije. Okay. En het zou mij niet eens zo hard verbazen mocht uiteindelijk Bolat een van de komende dagen of weken alsnog vertrekken bij Aachen.
Alright.
Okay. Goed genoeg.
Ja, dus dat is inderdaad wel een heimpje.
Meerwaarde.
Wie staat er dan in de kooi van Aachen op dit moment?
Wel, op dit moment is dat Davy Roef. En om toch duidelijkheid te geven, die doet het ook gewoon uitstekend. Vorige week nog tegen Lille een heel sterk opdreef.
Oké, perfect. Goed. Stefan, mag ik je onwijs hard danken voor deze duiding en de persoonlijke belediging aan mijn adres?
Heel graag gedaan, Kio.
Tot de volgende.
Dag.
Dat was Stefan Smet. Normaal in het echt wel een vriendelijke kerel trouwens. Nog iets leuks om te weten over Aachen, Janko?
Ja, Hein van Azenbroek heeft niet alleen een versterking gekregen op het veld, maar ook langs de lijn. Ze hebben een paar ex-spelers aangetrokken om de technische staf te versterken in de vorm van Daniel Milicevic en Nicola Lombard voor de Akeren.
Ja.
En ook in de jeugd zijn er een paar ex-bekende namen bijgekomen. Alleen nog altijd bekende namen, maar een paar ex-spelers bijgekomen met Luigi Pieroni en Barry Boubacar Coppa.
Oh.
Kunnen toch wel een leuk ploegje mee samenstellen.
Ja, in mijn hoofd toch wel een icoon van Lokeren en daarvoor Beveren. Dus,
een cultfiguur eigenlijk.
Ja, Barry Coppa.
Dat toch ook wel, hè?
Ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn. Goed.
En Emilio Ferreira niet te vergeten.
Ah, Emilio Ferreira uiteraard ook, ja. Nu, ik zelf heb ook nog iets leuks, omdat Stefan was ook bezig over de VO2 Max van Dorsch. Wel, Agent is daar nogal een grote fan van, maar het is nu ook weer niet heiligmakend, want hun nieuwe spits, Vakum Bayo, heeft redelijk belabberde medische of fysieke proeven afgelegd. En ze hebben hem toch meest gaan halen. Michel Louwagie had al gezegd van, ja, als we al zo ver in het stadion zitten en dat blijkt dan een beetje tegen te vallen, dan gaan we het ook weer niet helemaal afblazen. Maar ja, het feit dat Moji Bayat die transfer geregeld heeft, zorgde er natuurlijk voor dat er misschien een extra stimulans was om toch de Bayo maar gewoon binnen te halen.
Ja.
Denk ik toch. Agent, waar plaatsen we die in het klassement? We hebben...
Ja, doe maar.
Ja, Genk op 1, Club Brugge 2, Antwerp 3, 4 is open, 5 KV Mechelen, 6 Charleroi, 7 Union.
Kunnen we pijlen trekken? Of typixen?
Wie wil de wissel?
Oh, ik zou voor Gent toch wel plaats willen maken. Niet in play-off 1, denk ik eerlijk gezegd, maar wel
de
in play-off 2.
Champions play-off trouwens.
Ja, sorry. Champions play-off en de Europe play-off.
Maar dan niet als 8e.
Nee, ik zou dat ook zo vijfde.
Ik zou ze ook wel hoger plaatsen. Ik zou wel vijfde durven zijn. Maar KV Mechelen is vijfde.
Nog andere ligt ook ergens tussen.
Ja, die zou ik dan net boven Gent zitten op die vierde plaats.
Vier is nog open.
Ja.
Wat doet het ons, hè? Ja.
Vierde?
Nee. De vijfde en onze beter Anderlecht.
Nee, maar het draait rond het nu. Anderlecht mag nog niet. Wie weet, zegt onze watcher straks, dat we Anderlecht als titelfavoriet moeten zien.
Ja, want een derver is natuurlijk te laat. Wie gelooft die mensen nog?
Dus Agent op 5?
Ja.
En KV Mechelen dan? We kunnen niet met 2 op 5.
Zakken, hè. Je moet zakken. Hè. Alleen niet naar 1B, hè, maar gewoon een plaatsje.
Niet opnieuw. Dus KV Mechelen na 6, Charleroi na 7, Union naar 8.
Als dat
echt pijn in het hart, ja. Maar oké, het is nog achtstappeling. Dus
oké, okay, goed. Ja. Even wat pijltjes. Oh, dit is echt super duidelijk.
Smelt dan maar op Twitter.
Ja, misschien dat wel. Echt, dat de mensen echt weten dat we het fysiek hebben opgeschreven. Serijn trouwens, waar mogen die? Ik zou die gewoon los op 18 zetten.
18,
eigenlijk.
Ja, sorry.
Het is jammer dat het niet lager kan.
Oeh, dat is nu wel heel grof eigenlijk.
Wat gaan ze doen?
Ja. Beetje Stefan Smet in u gekropen. Zo grof.
Nee, 18.
Goed. Dat zijn de formaliteiten, dus tijd om over te gaan naar ons laatste thema. Met Janko Beekman hebben wij onze Dark Jonkie al even gevonden. Maar welke speler van de Jupiler Pro League zal onze harten veroveren? Excuses voor mijn foutje daar in de woorden die ik uitsprak. Maar Janko was net naar zijn hartje aan het wijzen. Ja, daar
word ik helemaal warm van.
Word er helemaal warm van. Maar we gaan met Lars beginnen. Lars, welke Jonkie die nog niet genoemd is, gaan we zien uitblinken op de Belgische voetbalvelden?
Ja, niet genoemd. Onze eigen Dark Jonkie heeft hem daar zo'n beetje even genoemd. Adem Zorgan van Charleroi. Ja, een jonge Algerijn, 21, die voor het eerst in Europa komt voetballen.
Ja.
Dus dat is toch altijd... Klein beetje aanpassen. En wat het wel een beetje speciaal maakt, er stond ook, zoals dat zo vaak gaat met transfers, stond hij ook op de radar van Leipzig, Salzburg, Marseille. Ja. Kennen ze een beetje name-dropping of hoe dat precies allemaal gaat. Maar zij durven het klaarblijkelijk nog niet aan, net omdat hij nog niet in Europa heeft gespeeld. Charleroi heeft wel toegehapt en die zijn er meer eens in Genk te snel af geweest, naar verluid. Die
was dat ook geen name-dropping of...
Dat zou kunnen. Die zaten naar verluid in verregaande onderhandelingen, ga ik nu niet zeggen, maar toonde verregaande interesse. Maar het is uiteindelijk Charleroi geworden dat toch 2 miljoen betaald heeft. En naar Charleroi-normen is dat best wel veel. Ja. Dus dat is dan op 2 na het duurste. Ik denk dat ze ooit voor... ik weet het soms niet meer.
Misschien de definitieve overname van Rezaï terug van Club Brugge? Zal misschien ook wel
misschien wel, ja. Ik zal het eens opzoeken.
Ik kan erop zoeken voor jullie ondertussen. Ja. Dank u.
En allee, dat wil toch zeggen dat ze er vertrouwen in hebben. En ze hebben hem eigenlijk ontdekt toen ze een andere speler gingen scouten. Ah. Dus dat is ook wel altijd leuk. Zo keiveel vertrouwen in die speler die je eigenlijk en passant hebt opgewerkt.
Klinkt altijd zo waanzinnig professioneel, hè?
Ja, inderdaad. Maar ik heb een keer gaan luisteren bij onze Charleroi-watcher, Bram van Varenberg, die Sabiet ook nog passeert. En die omschrijft hem als een elegante spelverdeler, intelligent, goede paas, geen dribbelaar, met enige zin voor overdrijving een type Pirlo.
Oké.
Maar wel nog leuk weetje over onze nieuwe beste vriend. Het gaat nog wel even duren voordat we hem effectief in actie zien, want hij zit nog vast in Algerije.
Oei.
Dus zijn werkvergunning is wel al in orde, maar hij wacht nog op een of ander document om zijn visum volledig in orde te krijgen. Ja. Dus eer dat hij hier is aangesloten is, een beetje ritme opgedaan heeft... Ja, dan zit er rap september of
komt
zo.
Hij dan ooit nog af, denk ik meteen.
Oh, ik hoop van wel, hè, want het is maar een Dark Jonkie.
Ja,
die moet wel afkomen. Dus.
Als uw Dark Jonkie effectief zelfs niet eens 0 selecties haalt, omdat hij niet in het land is, dan zou dat wel een hele dikke tegenvaller zijn.
Heel dark zijn. Hè?
Dat zou heel dark zijn.
Adem Zorgan.
Adem Zorgan. Ja. Ja,
onze vriend.
Christian Benavente.
Nee,
is die van de andere ligt, hè.
Ja. Maar er zijn er eigenlijk... Ik denk dat Zorgan eigenlijk de duurste inkomende transfer ooit is. Van de twee die erboven staan, zijn er twee. Zijn Victor Osimhen en Dodi Lukebakio met 3,5 en 2,6 miljoen. Ja, maar die zijn volgens mij meteen
direct
doorverkocht.
Ja, verplicht, dus dat ze gehuurd. Dus voor de meest onbekende dan.
Dus Charleroi heeft het meeste geld ooit uitgegeven aan een speler die eigenlijk nog niet bij hen is op dit moment.
En nog nooit in Europa is geweest.
En
nog alles te bewijzen heeft. Dus dat is toch een klein gokje. Ik vind dat goed. Getuigt een beetje van ambitie.
Ik ben wel benieuwd, want het is ook wel grappig. Je zegt, de scouting heeft Adem Zorgan ontdekt. Dat klopt. Mehdi Bayat was daar heel open over in een interview in de Waalse krant afgelopen weekend. Want hij zei ook meteen van Hervé Koffie, die is aangebracht door mijn broer. Door Moji. Broer. Neven zijn het, neefje, van elkaar. Ja. Neven. Dus die heeft dat dan gedaan. En dan, iemand die ik wou opgeven als Dark Jonkie, die Janko ook al even kort had aangegeven, Stefan Knezevic, een centrale verdediger, een Zwitser, die overkomt van Luzern. Dat was dan effectief een transfer van Edward Still, de coach zelf. Dus ben ik wel eens benieuwd hoe dat die Knezevic het gaat doen. Maar om dus niet bij Charleroi te blijven, zal ik een andere Dark Jonkie kiezen. Mandela Keita van OHL is een middenvelder die nog heel jong is en het wel niet onaardig zal doen. Maar ik ga voor Kenny Rocha.
Maar je pakt er 3 dan.
Ja, dan heb je altijd gelijk.
Ja,
dan heb ik altijd gelijk, maar ja.
Dus, winst, gelijk, verlies, pak maar alle 3.
Oh, maar kijk, voilà. Kenny Rocha, Kaapverdische vleugelspeler, die Nancy inruilde voor zusterclub KVO Stende. En ben dus benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik ben eigenlijk benieuwd naar die hele constructie KVO Stende-Nancy, want dat zijn zo...
Dat zijn rare antwoorden, hè?
Broer en zuster clubs.
Incest.
Goeie naam worden ze ook wel. Ja, als Nancy kan horen.
Op die manier. Ja. En KVO heeft zelfs al spelers gekocht, of toch 1 speler gekocht voor Nancy, om ze meteen aan hen uit te lenen. Dat doet mij ook direct denken aan de periode Mark Koeken, die zo Nicolas de Préville kocht voor Lille. Een spits van 5 miljoen euro, puur om financial fair play een beetje te kunnen omzeilen voor dan de grote broerclub Lille. Dus dat is misschien wel iets om een keer dieper op in te gaan, die connectie KVO-Nancy, want... KVO komt heel graag af met dat dataverhaal en dergelijke, maar het is ook gewoon vaak een transferpolitiek van connecties. En moet je daar dan ook niet voor schamen, denk ik, want uw transfers zijn al heel vaak een schot in de roos gebleven.
Ja, dat is waar.
Dan moet je gewoon ook niet die fake data daarbij ophangen.
Nee.
Toch?
Nee, dat is waar.
Dat is waar. En zeg het zo op een sussende toon, hè. Zo
ja,
met
ik wou zeggen, je kunt wel zeggen, misschien is hij, ik weet het niet, maar misschien is hij Kenny Rocha ooit gehaald bij een andere ploeg door Nancy op basis van zijn data.
Oh, dat zou doen.
Ja, het kan, ik weet het niet. Dus daarmee dat ik gewoon zeg, je hebt gelijk, Guillaume.
En zo uiteindelijk leiden alle wegen naar George Lekes.
Ja.
Zo is Janko, ja, jij. Sorry. Wie is jouw dark jonkie?
Ik kijk heel hard uit naar Marlos Moreno. Wel al 24, maar dat is jonger dan ik.
Dus die kleine altijd... is trouwens ook al 25, ja, dus voilà, maar nieuwkomer.
Alles wat jonger is dan wij is jong, zullen we maar zeggen.
Oké.
Okay. Marlos Moreno speelde al sinds 2016. Allee, staat er onder contract bij Manchester City. Maar heeft nog nooit gespeeld in Engeland. Want hij is al jaar na jaar uitgeleend. Eerst aan Deportivo La Coruña, daarna aan Girona, aan Flamengo in Brazilië. Maar eigenlijk nergens heel veel succes gehad. Mm-hmm. Vorig jaar is hij bij Lommel beland in 1B. Daar heeft hij het wel heel goed gedaan. En nu, normaal liep zijn contract af deze zomer. Hij heeft er uiteindelijk toch verlengd bij City. En nu werd hij uitgeleend aan Kortrijk. En ja, dat is gewoon een hele leuke speler. Meestal staat hij rechtsbuiten. Kan ook linksbuiten spelen. Ja. Hij is goed met zijn beide voeten, maar toch eerder rechtsvoetig. Maar het goede is, hij kan dus buitenom gaan op snelheid, want hij is heel snel. Maar hij kan ook naar binnen komen. Dus hij kan wel verrassen. En heel belangrijk, want zo dat uw man voorbij gaan en zo, dat kunnen wel meer flankspelers. Maar hij maakt ook heel vaak de juiste keuzes. Bij Jeremy Doku bij de Rode Duivels zagen we nog wel. Die zet dat dan ontbrak, die goede voorzet en zo. Dat is bij hem geen probleem. Hij was, ik ga nu Guillaume verrassen, in 1B ook de speler met op 1 na hoogste aantal key passes.
Wow.
En dat... Statistieken zeggen niet alles, maar dat is wel een statistiek dat iets wilt zeggen.
En wat is uw definitie van een keypass?
Keypasses zijn passes die een directe scoringskans opleveren. Okay. Dus eigenlijk...
Wat is de definitie van een directe scoringskans?
Oh, al die moeilijke vragen, die zijn altijd zo gezellig.
Joker. Ja.
Maar goed, dus M&M, Marlos Moreno.
Oh, schoon, ja. M&M'ke.
Ja, M&M'ke. En dus die wordt dan de verrassing van in het Hulle Sporenstadion. Klassementje erbij, want ik hoor de KVO Stende, KV Kortrijk en OHL hier vallen in dit blokje. Dus waar houdt die plaats? KVO Stende eerst en vooral.
Doe maar.
Ikke? Ja. Ja, wat ligt er nog open?
Nee, maar hoe was echt uw hart? En dan vinden we wel een oplossing.
Middenmoot. Middenmoot.
Moet wel, hè.
Minder dan vorig jaar.
Plek 10?
9, 10, zoiets. Ja.
Ja, 9 is al bezet, dus laten we 10 pakken.
10 dan. Ja.
Hoe? KV Kortrijk?
Ja, ik moet, als Marlos Moreno het zo goed gaat doen, mag ik Kortrijk ook niet te laag zetten. Dus doe het hem 11 zeker?
11, dat is een makkelijke oplossing, denk ik dan. Ja. En dan OHL, waarvan we ondertussen weten dat de trainer, zijnde Mark Brijs, de trofee Remo Goethals heeft gekregen.
Ja, dus net binnen.
Oké, dat is ook wel heel...
Een gewaagde keuze. Het is een keer leuk dat dan niet per se de kampioenentrainer is. Dus.
Oké, maar waar gaan we OHL dan plaatsen? Want gaat dat opnieuw een 6, 7, 8 worden? Dat denk ik nu ook wel niet. Nee. Maar 12 is misschien een beetje te laag.
En wat is er dan nog over?
Ja, niet. We hebben 12, 13, 15 en 16 over.
12 of 4, aan mij.
Hey.
Of 4.
Ja, dit allemaal 12. Hè.
Ja. Sorry, Mark.
Het is hier zeer onderbouwde gepronosticeerde. Wat hier
onder KV Kortrijk.
Bayat.
Ja, dat denk ik. Bayat.
Ja, dit dan maar. Kom.
Oké, goed. Dan doen we het zo. En dan gaan wij ook over naar ons laatste telefoontje, zijnde met de weledele Bram van Varenberg, watcher van OHL, maar vooral ook van Anderlecht. Anderlecht-watcher Bram van Varenberg. Dag Bram.
Dag Guillaume.
Ja, Lars en Janko zijn hier ook nog steeds, dus ik verdienen ook een hallootje.
Dag Lars, dag Janko.
Dat is flink, dat is mooi. Nu, ik heb dat per ongeluk daarnet al gezegd, ook van ja, Bram, ook onze OHL-watcher, dat is totaal fout, je valt nu even in voor Milan, maar je doet ook nog Charleroi erbij, dat was het. Klopt. Maar dit blokje gaat over Anderlecht. We hebben daarnet een heel blokje Dark Jonkies afgewerkt van de competitie. Ja, Anderlecht is eigenlijk de ploeg van de Dark Jonkies, dus zeg maar welke paars-witte speler gaat opvallen.
Ik denk qua Jonkies dat het een beetje de gekende namen zullen zijn van vorig jaar die stappen zullen hebben gezet. Ja. Ik denk dan aan Aitelaj, Jari Verscharen. Ik denk dat zij toch wel moeten in staat zijn om nog meer te kunnen tonen dan wat ze vorig jaar hebben laten zien.
Ja.
Maar ja, ik zal er ook van afhangen hoe de rest van de ploeg er zal uitzien. Want dat blijft toch nog een groot vraagteken momenteel. Een paar sleutelposities die toch nog niet zijn ingevuld. En die toch wel een serieus invloed gaan hebben op hoe die Jonkies het ook gaan kunnen doen natuurlijk.
Ja, en dan qua nieuwe namen. Ik ga direct de thunder van Janko stelen, want die vraagt normaal altijd naar nieuwe namen die ons gaan verrassen. Zijn er nieuwe gezichten die zullen bijblijven in het komend seizoen?
Ik denk dat we wel kunnen kijken naar Zeno de Bast in dat geval. Jonge centrale verdediger die eind vorig seizoen nog heeft gespeeld toen Mias Garot heeft gekregen op Antwerpen. Die zal nu ook wel nog zijn minuut maken, maar normaal gezien is ook maar de keuze centraal achterin. Na Hoed, Delcroix en Howard Bellis, normaal gezien. De rechtsachter die heeft gespeeld tegen Ajax, Messel toe. De kans lijkt mij ook reëel dat hij ook wel minuten zal maken. Omdat Murillo nog sukkelt met corona, of de gevolgen van corona. Ja. Dus de match tegen Union lijkt mij sterk. Sardella is geblesseerd. Licht geblesseerd, maar kans lijkt al bestaan dat hij zal spelen. Okay. En dan misschien ook de allerduikste jonkie, die dat niemand zal kennen. Ga ik dan toch voor Isaac Chibangu, 18-jarige Congolees. Uh-huh. Die in eerste instantie is gehaald voor de belofte. Maar wie zijn naam eens op YouTube wil intypen, kan wel al enkele leuke filmpjes zien. En de geluiden die we horen uit Congo zijn toch ook wel veelbelovend.
Isaac Chibangu.
Hmm. Isaac Chibangu. Maar verwacht hem nog niet de eerste 2-3 maanden in de A-ploeg. Jongen komt recht uit Afrika, heeft nog nooit in Europa gevoetbald. Dus zal even bij de belofte een aanpassingsperiode kennen, zoals Ashiampong en Bemba, die ook in het verleden hebben gehad. Maar dat is toch wel een jongen die ik tegen het einde van het seizoen wil minuten zien maken.
Oké, goed. Nu, Bram, die wedstrijd tegen Ajax, ik heb die ook bekeken, waar dan Mechsatou al als rechtsachter werd uitgespeeld. Veel verwachtingen van Anderlecht-zijde, maar ja, Ajax was wel meer dan één maatje te groot. In die mate zelfs dat men in Nederland zelfs verbaasd was over het huidige vormpeil van Parswit.
Nee, klopt inderdaad. Ik denk dat Anderlecht zonder Mecha en Sambi Lokonga heel veel kwaliteit heeft ingeboet. En die kwaliteiten zijn momenteel nog altijd niet opgevangen. Het lijkt me ook sterk dat dat tussen nu en de eerste speeldag nog gaat lukken om die volledig op te vangen. En dan zagen we terug Anderlecht dat hetzelfde beetje ziek was. Aan de bal liep het wel vrij vlot bij momenten. Maar ja, één keer in de zone van de waarheid. Of ja, in het geval van de wedstrijd tegen Ajax zijn ze zelfs amper in de zone van de waarheid gekomen. Ontbrak het dan toch nog aan een serieus van slagkracht en daadkracht eigenlijk. Hè?
Ja, oké, ça va. Op wat mag Anderlecht nu eigenlijk hopen? Want wij zijn hier ook een pronostiekskrant bijhouden en we hebben enkel nog maar de vierde plek over. Dus als je nu zegt van vierde plaats zou correct zijn, dan dat is al minder miserie voor ons een pronostiek.
Voilà, ik denk dat zich Anderlecht momenteel een vierde plaats ook nog wel goed zouden vinden. Dat is toch een plek in play-off 1. Maar ik denk in werkelijkheid dat Anderlecht met Brugge zal niet te concurreren vallen, maar ik denk wel dat ze moeten kunnen concurreren voor elke plek. Maar ze kunnen even voor tweede worden als zesde, denk ik. Het is heel moeilijk in te schatten. En ik denk dat het niveau van die ploegen heel dicht bij elkaar gaat liggen. Net zoals vorig seizoen. En dat dan nog toch echt afwachten is wie de spits wordt en wie Sambi Lokonga komt vervangen. Want zonder deftige vervanger zal het weer een lang seizoen worden.
Nee, dat lijkt mij inderdaad wel het geval te zijn. Nu, is Benito Raman de sleutel voor alle problemen van Anderlecht? Of wat wordt zijn bijdrage? Want ik denk dat iedereen wel redelijk geschokt was door die transfer.
Ja, ik denk niet dat Benito Raman de sleutel gaat zijn tot de successen van Anderlecht. Maar ik begrijp de transfer enigszins wel. Ik denk dat Kompany toch al even op zoek is naar een tweede spits die wat snelheid en diepgang brengt. Ja. Hij heeft daar vorig jaar geprobeerd met Diaby. Ik ben er nooit helemaal uitgekomen. Maar met Dada heeft ook meer dan één keer zijn kans gekregen. Dat was ook altijd net te plat om de aanval van Anderlecht te dragen. Dus ik denk wel dat Benito Raman daar wel een leegte kan vullen in die kern van Anderlecht. Omdat het toch wel een gebrek aan scorend vermogen is. En ik denk dat Raman op Belgisch niveau nog altijd wel zijn grondjes zal kunnen meepikken.
Okay.
Ik denk dat hij in Duitsland ook wel aan mijn kracht en snelheid en dergelijke heeft bijgewonnen. En dat we niet meer kunnen vergelijken met de Benito Raman van 4 jaar geleden die we bij Gent vooral extra sportieve redenen zagen in de media verschijnen.
Ja, dat is een feit. En natuurlijk ook wel een kampioenengoal op Club Brugge. Of toch eentje die de titel wel inluidde. Janko, zijn vraag heb ik al mooi ingepikt. Lars, wil jij nog iets weten van Bram?
Uiteraard, hè. Een geheim uit de voorbereiding. Een leuk wist je dat je een fun fact. Alles wat wij nog niet weten. Allee, of één ding ervan.
Ik weet niet wat jij wil of niet allemaal weten.
Ik zal mij van de domme houden. Dus, en dat is niet zo heel moeilijk. Dus,
Nee, jullie kennen allemaal nog Antoine Colasin.
Ah, nee, vertel eens. Nee. Ja, Antoine. Ja, Colasin.
De spits van Anderlecht, die debuteerde met een goal tegen Brugge. In zijn eerste 4 wedstrijden van Anderlecht 3 keer scoorde. Mooi verhaal. Jongen die bij de jeugd altijd middenvelder was, dan uiteindelijk spits is geworden. Maar nu uit de voorbereiding is gebleken dat de jongen toch terug middenvelder zal worden.
Okay.
Dus voor al uw pronostieken zit Antoine Colasin niet in de spits, want daar zal hij niet spelen bij Anderlecht.
En 6, 8, 10?
Het zal iets tussen de 8 en de 10 worden. Ja.
Dus echt niet als valse spits, maar echt wel 2 niveautjes, twee rijtjes lang.
Tussen 8 en 10 is wel 9. Nee,
ja, inderdaad, Janko.
Ja. Dat is dus ook al een uur en een half onze reactie. Bram, ben blij dat je dat ook een keer zegt. Ik kom hier af met Dark Horses, Zebras en Canaris. Hey. En dan doen alsof je iets even
hebt. Ik heb medelijden, jongen.
Ja, dank u. Zat, Bram, keihard bedankt voor je duiding. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Ja, gedaan. Geniet er nog van.
Merci. Salut.
Yo.
Heren, Bram van Warenberg, watcher van zowat elke club in de Belgische competitie op dit moment.
Rij,
ja. Nog iets leuks om te weten over Anderlecht? Iemand?
Zeker en vast.
Ah, oké.
Okay. Wesley Hood, de nieuwe verdediger van Anderlecht.
Geen woordmopje nu, hè?
Nee, toch niet.
Was ik mijn hart aan het
verstaan. Iets belachelijk, maar geen woordmopje. Maar
wel iets belachelijk.
Hij heeft een relatie met de Nederlandse zangeres Emma Heesters. Haar bekendste hit in België. Rendezvous samen met Meteor. Dat is blijkbaar een hit. Ik kende het ook niet, maar alleszins. Okay. Volgens,
was ik toch dichter bij 3 spelers van Serai op dan eigenlijk.
Zeer grote hit.
Maar belangrijk, volgens Emma, is Wesley een heel goede danser.
Voilà.
En ik citeer mannenzaken.nl. Want volgens Emma, als een man goed kan dansen, dan is hij goed in bed. En als een man niet goed is in bed, niet sensueel, dan houdt het voor Emma al snel op. En ik denk dat ze nu toch al enkele maanden of jaar een relatie hebben. Dus dat moet wel goed zitten met de Wesley's en danskwaliteiten.
Ja.
Okay. Wesley, dat is inderdaad een belachelijk weetje.
Mannenzaken.nl.
Mannenzaken.nl, dat kende ik wel niet.
Nee, ik ook niet.
Durf u nu weer, naar surfen eigenlijk.
Weer wat bijgeleerd van een ander.
Ik kende het ook niet, hè. Termijn
natuurlijk. Ja, komt daar zomaar op natuurlijk. Anderlecht in het klassement. Bram heeft een beetje het probleem voor ons opgelost. Hè.
Eigenlijk 4? Wel, ja.
Dat lijkt mij billig.
Wat ligt er nog open?
We gaan eens moeten zoeken welke ploegen dat we nog niet besproken hebben.
STVV hebben we nog niet gehad, denk ik.
Maar STVV hebben we nog niet gehad. Cercle Brugge ook nog niet.
Cercle Brugge.
STVV, Cercle Brugge. En wie missen we dan nog, is de vraag. We hebben
nog 1 of wat?
Op 1, Genk. 2, Club Brugge. 3, Antwerp.
Nee, niet zoeken, dat is niet leuk.
Sorry.
4, Anderlecht. 5, Agent. 6, KV Mechelen. 7, Charleroi. 8, Union. 9, Standaard. 10 KV Oostende,
ik weet het.
11 KV Kortrijk, 12 OHL, 13 is blank.
Ja.
Dat wordt dan...
Zultewaardigen, denk ik.
Ah, ik zou die er wel durven zitten op 13.
Oeh, ik zou die wel hoger plaatsen eigenlijk.
Oeh.
Nee. Laatste seizoen.
Maar laten we eerst Cercle Brugge op 15 en STV op 16, of omgekeerd?
Nee, ik denk Cercle boven STVV.
Oké, goed, dan doen we dat.
Ja.
Goed. Ik denk nu wel dat Zotte Waregem...
Vul maar op, maat.
Hoe gaan we dat hier nu moeten oplossen? Ja,
Zotte... Waarom denkt er Zotte Waregem hoger gaat staan?
Ja, Zotte Waregem, die denken dat ze hebben ingekocht voor top 8. Maar dat gaat nu ook weer niet het geval zijn. Ze hebben wel 1 miljoen euro betaald voor Zinho Gano. Wat ook een van de recordtransfers.
Is 13 dan zo?
Maar ik zou ze nu wel toch...
Rustig seizoen.
Het is daar ook heel gevoelig in die zone. Boven of onder Kortrijk. Ah, ik denk wel dat ze boven Kortrijk gaan staan.
Hij doet dat dan maar.
Dus ik zal
OHL los moeten bellen.
OHL naar 13, KV Kortrijk naar 12 en Zotte Waregem op 11.
Je ziet, verandert. Het verandert snel. Hè?
Dat verandert hier al. Nee,
ook zoals in de pronostiek.
Voilà. Dus onze play-off 1 bestaat uit Genk.
Dat dan nu niet gezien, dat papier.
Ja, ja, maar het valt goed mee. Kijk, voilà.
Oh, oké. Okay, ja.
Ja, het is nog niet zo, het is nog niet zo erg. Goed.
Dat is netjes. Ja.
Definitief, de zakkers zijn Serein en Eupen. De Champions Playoff ploegen zijn Genk, Club Brugge, Antwerp, Anderlecht.
We zullen het daarop houden. Ja, voilà. Gewoon, voilà. De reguliere dingen. Ja.
En de Europe Playoff is A-Gent, KV Mechelen, Charleroi en het verrassende Union.
Dat is er plat op, hè.
Maar wij zitten Genk boven Brugge, ik vind dat wel. Ja,
ja maar in de reguliere. En in de reguliere.
Ah, en Brugge gaat er nog over in de playoffs.
Dat heb ik niet gezegd. Het zou kunnen
voor een volgende podcast.
Het kan vriezen, het kan dooien.
Het kan vriezen, het kan dooien. Goed, maar wat wij gaan doen is afsluiten, want wij gaan over naar de afsluiter. Anderhalf uur verder zijn we weer helemaal mee met de eigen competitie. En maak van die anderhalf maar 1 uur en 3 kwart. We hebben nu alles beantwoord. Ons klassementje voor de reguliere competitie is opgelost. Ja, staat er de komende tijd nog iets leuks in de krant vooraleer de competitie aftrapt?
Niet toevallig een reportage over Union en het Dudepark in onze weekendkrant.
Okay. Ja. Het is alleen maar, gaat echt een seizoen alleen maar Union zijn bij Lars?
Ja.
Okay.
Zeker wel. Ja. Dat wordt mijn clubie.
Dat wordt uw clubie.
In Londen hebben al die analisten, ik ga mezelf geen analist noemen, maar elke podcast, mens heeft toch ook zo zijn clubie. Oh, wel doen maar de Union.
Ik ga u daarin volgen, ik ga u ook geen analist noemen.
Nee, maar ik heb dat ook nooit zelf gepretendeerd. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.
Janko, heb jij iets niet-Union in de krant staan?
Ja, nog niet, maar dat gaat er wel in komen. Ik trek morgen, als het goed gaat, morgen is aan dinsdag, want we nemen op maandag op, naar Brussel, maar wel naar Anderlecht, voor een interview met Hendrik van Krombrugge.
Oh, oké. Okay. En dat verschijnt dan komend weekend?
Als alles goed gaat wel, ja.
Oké, okay, dat is goed. All right. Ik ga dan gewoon even de kalender opzommen. Dat lijkt mij...
Dat is lang geleden, hè?
Dat is lang geleden. Dat is echt zo EK-modus, hè. De kalender van vandaag. Dus nu zal ik de kalender van het openingsweekend doen. Op vrijdag is er de opener van de competitie. Standaard Genk. Geen kleine wedstrijd. Op zaterdag is het dan OHL Zotte Waregem, KV Kortrijk Serein, Beerschot tegen Cercle, KV Oostende Charleroi. En op zondag hebben we KV Mechelen Antwerp, Club Brugge Eupen, Anderlecht Union, meteen een leuke derby die mij direct terug doet denken aan Nia Kate, die er eens...
Frank Boeks.
Ja, die er eens 3 in een tenen netten heeft geramd. En STVV A-Gent om de speeldag af te sluiten. Heren, vonden jullie het leuk?
Ja, lang maar leuk.
Ja.
Voilà.
Dus, en we zijn ook weer zelf helemaal mee. Hè? Hoop ik toch?
Dankzij de anderen hier. Ja.
Alleen kennen we nog steeds de zak van een Serein.
De zak van Serein.
Ja,
inderdaad. Ja, ik ben helemaal
weten we nog helemaal niets van Serein? Gaan wij taalbarrière?
Nee, dat klonk als de zak van Sinterklaas.
De zak van Serein.
Voor mij nog niet zo lang geleden.
Zijn jij al oud genoeg om te weten dat Sinterklaas niet bestaat?
Ja, net.
Net. Okay.
Meneer de Mabe.
Het is daarom dat je afgelopen weekend afwezig waart, omdat je er zo van aangedaan waart.
Afgelopen weekend afwezig?
Laat maar.
Ja. We gaan afronden.
We gaan
jongens,
afronden. Ja. Kijk, voilà, niet alles land. Nee, we gaan afronden. Dit was onze Chiptek Pro League voorbeschouwing. Nog even herhalen dat we er tijdens het seizoen zijn op maandag met een korte actuele aflevering. En op donderdag met gasten die voorhanden zijn. Verder rest er mij niets anders meer dan Energy Nostalgie te bedanken voor het gebruik van de studio's. Biewen voor een trouw sponsorschap. En zeg ik met veel plezier, geniet van het openingsweekend van onze Vaderlandse competitie. En tot maandag.
Dat is een goede voorzet van Aken met de goal. Zin in nog een shotcast? Beluister dan onze actuele afleveringen op maandag of onze interviews met spraakmakende gasten in onze afleveringen op donderdag. Bij het Nieuwsblad kan u ook nog terecht bij onze wielerpodcast Koers is van ons, onze politieke actuele podcast Het Punt van Van Impe of onze crimi-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. Tot een volgende keer.